Rest ons vandaag nog twee offers te bespreken. Uit de Leviticus en wel het brandoffer en het spijsoffer. Dat betekent dat ik een aardige eindsprint in moet zetten, want in het verleden hebben we steeds één offer besproken op een hele dag. Hoe dat zo komt, snap ik nog steeds niet, maar ik neem altijd voor om veel meer te doen, maar in de praktijk komt er weinig van terecht. Wel, we zullen ons vandaag bezighouden met het spijsoffer. Wat we vinden in Leviticus hoofdstuk 2. Het lijkt me goed om dat eerst eens door te lezen. Leviticus 2, waar staat: als nu een ziel een offerande van spijsoffer de Heere zal offeren, zijn offerande zal van meelbloem zijn, en hij zal olie daarop gieten en wierook daarop leggen. En hij zal het brengen tot de zonen van Aaron, de priesters, een van welke daarvan zijn hand volgrijpen zal uit deszelfs meelbloem en uit deszelfs olie, met al deszelfs wierook. En de priester zal deszelfs gedenkoffer aansteken op het altaar, het is een vuuroffer tot een lieflijke reuk den Heere. Wat nu overblijft van het spijsoffer zal voor Aaron en zijn zonen zijn. Het is een heiligheid der heiligheden van de vuurofferen des Heeren. En als gij offeren zult een offerande van spijsoffer, een gebak des ovens, het zullen zijn ongezuurde koeken van meelbloem met olie gemengd en ongezuurde vladen met olie bestreken. En indien uw offerande spijsoffer is, in de pan gekookt, zij zal zijn van ongezuurd meelbloem met olie gemengd. Breekt ze in stukken en giet olie daarop, het is een spijsoffer. En zo uw offerande een spijsoffer des ketels is, het zal van meelbloem met olie gemaakt worden. Dan zult gij dat spijsoffer, het welk daarvan zal gemaakt worden, den Heere toebrengen, en men zal het tot de priester doen naderen, die het tot het altaar dragen zal. En de priester zal van dat spijsoffer deszelfs gedenkoffer opnemen en op het altaar aansteken. Het is een vuuroffer tot een lieflijke reuk den Heere. En wat overblijft van het spijsoffer zal voor Aaron en zijn zonen zijn. Het is een heiligheid der heiligheden van de vuurofferen des Heeren. Geen spijsoffer dat gij de Heere zult offeren zal met deesem gemaakt worden, want van geen zuurdeesem en van geen honing zult gij lieden de Heere vuurofferen aansteken. De offerande der eerstelingen zult gij de Heere offeren, maar op het altaar zullen zij niet komen tot een lieflijke reuk. En alle offerande uw spijsoffers zult gij met zout zouten, en het zout des verbonds van uw God van uw spijsoffer niet laten afblijven. Met al uw offerande zult gij zout offeren. En zo gij de Heere een spijsoffer der eerste vruchten offert, zult gij het spijsoffer uw eerste vruchten van groene aren bij het vuur gedort, dat is het klein gebroken graan van volle groene aren, offeren. En gij zult olie daarop doen en wierook daarop leggen. Het is een spijsoffer. Zo zal de priester deszelfs gedenkoffer aansteken van zijn klein gebroken graan en van zijn olie met al de wierook. Het is een vuuroffer den Heere. Tot zover. Inmiddels is dit het vierde offer uit de reeks wat wij bespreken. En we hebben gezien hoe deze offers die hier in Leviticus genoemd worden, in feite een doorlopende reeks vormen, waarbij we weliswaar achteraf begonnen zijn, maar het is een doorlopende reeks, omdat elk volgend offer dat wij besproken hebben, in de omgekeerde volgorde dus, elk voorgaande offer weer inhoudt. We hadden het schuldoffer, het zondoffer, het dankoffer, achtereenvolgens en inmiddels nog het spijsoffer en daarna het brandoffer. Eigenlijk is het zo dat daarom al deze offers gezamenlijk gevonden kunnen worden, althans wat hun betekenis betreft, in het brandoffer. Het meest omvattende offer uit deze reeks is daarom het eerste wat hier in Leviticus genoemd wordt. En we zouden kunnen zeggen dat dus het spijsoffer als tweede in feite een bepaalde waarheid openbaart van het brandoffer enzovoorts. Het is misschien wat ingewikkeld, maar je moet daarbij denken aan het bekende plaatje met de concentrische cirkels, waarbij we zien dat elk kleinere bevat wordt door het grotere. Het zit allemaal in het grootste offer wat we kennen. En het grootste offer wat hier genoemd wordt is het brandoffer waarover we nog zullen spreken. We hebben gezien dat de laatste twee, en de eerste twee offers dus die wij besproken hebben, het verband hielden met de oude mens. De oude schepping, het schuldoffer en het zondoffer. Zij spreken immers over het oordeel wat er komt over de oude schepping, waarbij de zonden, zowel als de zonde, werden weggedaan. Ze spreken dus over dat wat voorbij gaat. En daarom waren het ook verplichte offers. Ze waren verplicht voorgeschreven, men moest ze brengen. Maar daarna hadden we te maken met het dankoffer, wat een beeld is niet meer van lijden en sterven, maar een beeld was van opstanding. En dus feitelijk van de wedergeboorte zelf. En het lijkt me duidelijk dat als we praten over opstanding, dat het alleen mogelijk is als er eerst dood geweest is. En de dood is weer het eind van het sterven, zodat we vanzelfsprekend een oplopende reeks krijgen. We krijgen eerst het schuldoffer, een beeld van het lijden voor de zonden. Dan het zondoffer, een beeld van het sterven voor de zonde. En daarna het dankoffer, of eigenlijk het vredeoffer, wat een beeld is van de opstanding. En dus van het leven wat daarna volgt, het leven uit de dood. Daarna komen we dan terecht bij het spijsoffer, wat we nu zullen bespreken. En van dit spijsoffer heb ik al meerdere malen gezegd dat het de uitdrukking is van een levenswandel, een praktische levenswandel die gewijd is aan God zelf. Het houdt dus helemaal verband met het werk wat God uitvoert in deze wereld, in het tot stand brengen van een nieuwe schepping. Maar dat werk is niet voltooid zodra wij wedergeboren zijn. De opstanding was niet het laatste heilsfeit. Het is zo dat het Nieuwe Testament leert dat degene die opgewekt zijn en die nieuw leven hebben ontvangen samen met Christus, dat zij dienen te leven of geacht worden te leven tot heerlijkheid des Vaders en in nieuwheid des levens, gewijd aan de Heer. Het Nieuwe Testament zegt dat niemand sterft zichzelf en niemand leeft zichzelf. Het is een bekende waarheid dat ook de oude schepping, dat wil zeggen Adam, de eerste mens, geschapen werd om te leven op een of andere wijze tot eer van God. Daar is betrekkelijk weinig van terechtgekomen, moet ik zeggen. Maar het neemt niet weg dat via Adam God wel degelijk tot zijn doel kwam, want hij heeft via Adam voortgebracht de tweede Adam, die inderdaad leeft tot eer van God. Niet het leven als zodanig is het eindpunt, maar het gaat erom hoe dat leven vervolgens besteed wordt. Dat is heel eenvoudig. Als we over deze oude wereld praten, deze oude schepping, dan houdt dat verhaal niet op bij de schepping van Adam. Nee, daar begint het feitelijk pas. Daar wordt het pas van belang voor ons, en in ieder geval voor de mensen. De vraag is, wat heeft Adam, of in het algemeen, wat heeft een natuurlijke mens met zijn leven gedaan? En datzelfde principe is van toepassing op de nieuwe schepping eveneens. Namelijk, wij hebben nieuw leven ontvangen door geloof, doordat wij zijn gestorven, begraven en vervolgens opgewekt met Christus. Hè? En het volgende punt is nu, wat doen wij met dat leven? Ja, dat is van belang. Dat is waar een christen feitelijk het meest mee te maken heeft. Het gaat er niet om of hij al of niet behouden wordt. Dat is niet het eindpunt, dat is niet waar het allemaal op gericht is. Het gaat erom wat er vervolgens met dat leven wat hij ontvangen heeft, wat er met het leven gedaan wordt, of wat er door dat leven gebeurt. Of het tot ontwikkeling komt en of het aan zijn doel beantwoordt. En de grote waarheid, speciaal in verband met ons, de Nieuwtestamentische gemeente, is dat wij al nieuw leven ontvangen hebben terwijl we zelfs nog in dit oude lichaam hier op aarde zijn. En God heeft dat zo gedaan, uiteraard, opdat wij ook dat wat ons nog rest van het oude leven, dat wil zeggen dat wij ons lichaam inderdaad zouden wijden, of beschikbaar zouden stellen aan het nieuwe leven wat God ons in Christus geschonken heeft. Zie, het gaat om wat wij er vervolgens mee doen. De bijzondere waarheid is niet alleen dat wij behouden worden, dat had ook op andere wijze gekund. Ja, ja. Want kijk, als we praten over al die oud-testamentische gelovigen, wel, die hebben nooit eeuwig leven ontvangen in Christus. Nog niet. Ja, ik weet, we denken er zelden over na. En soms schrikken we ervan als we er wel over nadenken. Maar kijk, zij zijn gestorven. Ze hebben de belofte niet verkregen. Ze zijn in hopen zalig geworden. Er was geen nieuw leven in Christus. Ze zijn als onderdelen van een oude schepping gestorven. Ze waren wel gelovigen, maar ze werden niet wedergeboren nog. Dat kan niet. Al was het alleen maar omdat wij weten dat Christus de eersteling is van die nieuwe schepping. En de eersteling dergenen die ontslapen zijn enzovoorts. De bijzondere waarheid is juist dat wij leven na de opstanding van Christus. En dat wij door geloof meteen nieuw leven hebben ontvangen. Dat is het grote verschil tussen Abraham en ons. Dat is verschil. Het grote verschil is dat wij althans een deel van de beloofde zegeningen al ontvangen hebben. Terwijl Abraham ze nog niet ontvangen heeft. Het wacht eenvoudig op zijn wedergeboorte. Ja, op zijn opstanding zeggen we dan, maar dat is volstrekt hetzelfde. Maar wij zijn al opgestaan. Wij hebben dat nieuwe leven al en van ons is de vraag, wat doen wij met het nieuwe leven? Ja, en daarover spreekt dit spijsoffer, over het leven wat gewijd is aan de Heer. Maar let wel, het gaat om het nieuwe leven, het gaat niet om het oude leven. Want wat met het oude leven gebeurt is duidelijk, dat wordt geoordeeld. Daar hebben we al over gesproken naar aanleiding van het schuldoffer en het zondoffer. Zie, dus hier wordt gesproken over een leven wat opgewekt is uit de dood. Het is dus feitelijk het leven van Christus waarover we praten. Dat is het leven wat moet groeien in ons, wat tot ontwikkeling moet komen, zijn uitwerking moet hebben enzovoort. Het heeft dus te maken met puur praktische dingen. En we komen daar uiteraard zo dadelijk nog op terug. In de eerste plaats moet ik een opmerking maken over de term spijsoffer. Wij praten over spijsoffer en dat is wel zo gemakkelijk. Maar zoals met veel van die andere offers is het weer geen letterlijke vertaling. Het is een aanduiding die voor ons erg makkelijk is. Wat dat betreft hebben de vertalers het toch wel serieus gedaan. Wij begrijpen tenminste dat het over de bereiding van een maaltijd gaat wanneer we spreken over de spijsoffer. Maar het woord wat hier vertaald is met spijsoffer betekent heel gewoon een gave. Niks meer. Een gave. Een gift aan iemand. Dat wat geschonken wordt. En daarom wordt dezelfde uitdrukking in andere gevallen, in andere plaatsen in de schrift, dikwijls gewoon vertaald met offer. Omdat bij ons het woord offer ook de betekenis heeft van gave. Vandaar dat we het woord zelfs gebruiken voor de collecte, hoewel dat strikt genomen niet juist is. Hè? Ja, ja. Offerhandel bestaat niet uit het geven van geld. Dat is niet de bedoeling in ieder geval. Maar pepermuntjes wordt ook gedaan, ja. Maar ik hou niet van pepermunt. Nee. Dus dat kunt u beter niet doen. Hoewel, hou jij ervan?
Ja.
Oh, de penningmeester houdt er wel van, dan weet u dat. Zijn er nog knopen van je jurk af? Dan kun je.
Oh. Hoe in de zijpenningmeester?
Nou ja. Er gaat het dus om dat dit spijsoffer op zich alleen betekent een gave. Dat wat aan God gegeven wordt. En let wel, dit is de enige die echt zo heet. De enige van die vijf offers die gewoon heet een gave. Wij praten vervolgens gewoon weer over het spijsoffer, gemakshalve. Maar het Hebreeuwse woord hier, mincha, betekent gewoon een gave. Het is een gave aan God. En het bijzondere is, natuurlijk, dit is een spijsoffer wat bestemd is voor de Heer. We hebben het ook gelezen dat het in het algemeen bestemd is voor God. Dat wil zeggen, een deel ervan wordt geofferd op het altaar en het andere deel wordt gegeten door de priesters. Dus het is sowieso niet bestemd voor de offeraar zelf. Daar hebben we de vorige keer al over gelezen, over dat wat gegeten kan worden en wat voor de offeraar zelf bestemd is. Dus dat doen we nou niet meer, want het kwam wel tegen bij het vredeoffer, of ook wel genoemd het dankoffer. Maar hier gaat het om een maaltijd die bereid wordt voor de Heer zelf. Het wordt aan de Heer gegeven. Een spijsoffer dus, maar in principe een gave. Het is bestemd voor de Heer. Het is de Heer die ervan eet. En het bijzondere is dus dat het de uitdrukking is van de levenswandel van degene die opgewekt zijn. Degene die wedergeboren zijn, daarom spreekt het over de levenswandel van de Heer zelf na zijn opstanding. En daarom spreekt het over onze levenswandel, die van de gelovigen dus. Maar let wel, het is de enige gave die God accepteert. God accepteert niks van de oude mens. God accepteert alleen wat van de nieuwe mens. Dat wat tot stand gekomen is door wedergeboorte en na de opstanding dus. Dat is van belang. Want, nou ja, we hebben de vorige keer ook al over gesproken in verband met de dankoffer. Er zijn zoveel mensen die menen dat ze uit dankbaarheid voor de verlossing die zij ontvangen hebben, waarvan ze gewoonlijk trouwens niet erg zeker zijn, maar dat ze als dankbaarheid voor de verlossing die ze ontvangen hebben van alles moeten doen voor de Heer. En die gedachte op zich is natuurlijk zo gek niet, Alleen, we moeten ons voorwaken dat dat geen menselijke gedachte wordt. Het gaat om de eisen die de schrift stelt. Hoe dan ook, voor zover wij godsdienstig zijn, hebben we geen eigendunkelijke godsdienst, om de term aan te halen aan Colossense. Voor zover we godsdienstig zijn, kunnen we alleen godsdienstig zijn in de zin die God van ons vraagt. Hè? En dan zegt de tweede Korinthebrief, die zegt dat God ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van een nieuw verbond. Dat wil zeggen, er zijn bepaalde voorwaarden aan verbonden, het moet op een bepaalde wijze gedaan worden. Elders zegt apostel Paulus dat het verband houdt met het lopen van een loopbaan, uiteraard op de voorgeschreven wijze. Niet zomaar een eind lopen, maar het lopen van die loopbaan, daarmee het oog gericht houden op het wit, op het doelwit. Dat wil zeggen, men moet inderdaad dat doel bereiken. Het is aan bepaalde regels gebonden. En zo is het met ons als gelovigen ook. Natuurlijk kunnen wij een levenswandel hebben gewijd aan de Heer, maar dan alleen op de voorgeschreven wijze. En het wordt hier uitgedrukt in het spijsoffer, wat op voorgeschreven wijze bereid moet worden. Het is inderdaad wat ingewikkeld, maar we komen er wel uit. Maar wat u vast moet houden is dat dit het enige offer is wat rechtstreeks bedoeld is als gave aan de Heer. Een maaltijd. Opdat de Heer ervan zou eten, vanzelfsprekend. Opdat hij het zou proeven en zou smaken en hij zou zeggen, zo is het goed. U ziet dat maaltijden er niet alleen zijn om het leven in stand te houden, maar dat maaltijden er wel degelijk ook zijn om ervan te genieten. Maar goed, dat had u misschien al eens eerder gelezen in de Bijbel, hè? Ja, je wordt er al even dik van, hè? Maar goed. Een andere bijzonderheid van dit spijsoffer is dat het onbloedig is. We hebben hier het hele hoofdstuk gelezen, we hebben niks gelezen over bloed. Er komt geen bloed aan voor. Er komt geen vlees aan voor, het is een plantaardige zaak. Dat wil zeggen, het is niet meer een kwestie van dat er leven aan opgeofferd wordt. Dat is niet de bedoeling. Maar waarvan gebruik wordt gemaakt is in de eerste plaats meelbloem en nog een paar ingrediënten. Maar het is dat wat de natuur zomaar voortbrengt. Ja. En uiteraard is dat een beeld van wat de nieuwe natuur voortbrengt. Daar gaat het om. Maar het is een onbloedig offer, want dat speelt hier in dit offer, in deze betekenis geen rol. Het is onbloedig, het is bovendien vrijwillig, zoals het met al deze offers is die het verband houden met opstanding en al wat er verder volgt. Het zijn vrijwillige offers, er staat steeds indien of als, zo begint dit hoofdstuk immers. Daarna lezen we het vaker, als of indien en zo enzovoort. Dat wil zeggen, het is een vrijwillig offer, het is niet verplicht, want verplichtingen bestaan niet. Dat is een heel opmerkelijke zaak en ik kan dat niet met nadruk genoeg zeggen, dat wij die opgestaan zijn met Christus, wij die eeuwig leven hebben ontvangen met hem, wij hebben geen verplichtingen. Ja, hooguit morele. Dat wil zeggen, we zijn in een bepaalde relatie tot God komen te staan, dat is waar. En daar vloeit het een en ander uit voort, dat is waar. Maar we hebben geen verplichtingen in de zin van het moet, of het is wet, of wat dan ook. Dat bestaat helemaal niet, het is allemaal vrijwillig. Het is wel logisch dat wij ons leven wijden aan de Heer, maar het is vrijwillig. Het is niet verplicht, men hoeft het niet te doen. Dat blijkt ook wel, want de meeste christenen doen het ook niet. Huh? Tot hun eigen schade overigens, reeds nu, maar zeker in verband met de toekomst. Maar verplicht is het niet, nee. Maar het is vrijwillig, het is indien. Als je dat wilt, dan kan dat. En zo is het met ons ook. Als we dat willen, kunnen we ons leven wijden hem. En dan komen we bij het derde punt van dit spijsoffer. Dat is dat het een lieflijke reuk is. Dat is ook wat we steeds gelezen hebben. Het zijn welriekende offers. Het dankoffer, het spijsoffer en het brandoffer zijn welriekende offers. Dat is wat de Heer aangenaam is. En ik kom daar uiteraard nog wel even op terug. Om de betekenis van het offer te illustreren, heb ik het genoegen om even te gaan naar 1 Samuel. Dat wil zeggen het Oude Testament nog. 1 Samuel 26, dat is toch een wat verrassende schriftplaats. 1 Samuel 26. Daar komen we terecht midden in de strijd tussen Saul en David. En dan om het verband moet ik dan lezen vanaf vers 17. 1 Samuel 26, vanaf vers 17. Saul nu kende de stem van David en zeide: is dit uw stem, mijn zoon David? En David zeide: het is mijn stem, mijn heer koning. Meneer koning, dus, die heet de koning van zijn achternaam waarschijnlijk. Hè? Meneer koning. Nou, vers 18. Hij zeide verder, dat wil zeggen David spreekt verder tot Saul: waarom vervolgt mijn heer zijn knecht al zo achterna? Want wat heb ik gedaan en wat kwaad is er in mijn hand? En dan, en nu, mijnheer de koning, hoor het toch naar de woorden zijns knechts. Indien de Heere u tegen mij aanport, laat hem het spijsoffer rieken. En dan, maar indien het mensenkinderen zijn, zo zijn zij vervloekt voor het aangezicht des Heeren. Terwijl ze mij heden verstoten, dat ik niet mag vastgehecht blijven in het erfdeel des Heeren, enzovoorts. En wat David nu zegt tegen Saul is feitelijk: als het mensenkinderen zijn die mij vervolgen, dan zijn ze vervloekt voor het aangezicht des Heeren. Maar als het God zelf is die u tegen mij aanport, als het God is dus die mij vervolgt, wel zegt David, laat hem, dat wil zeggen laat God, laat hem het spijsoffer rieken, ruiken. Eigenlijk gewoon smaken, maar we weten hopelijk, of misschien, dat smaak heel sterk samenhangt met ruiken. Hè? Ze hebben mij wel eens wijsgemaakt, ik kan het nog steeds nauwelijks geloven, maar ze hebben mij wel eens wijsgemaakt dat je met tong alleen maar proeft of het zout of zuur is of zoiets, hè. Nog wat? Bitter? Ja, drie. Ja. Zout, zuur of bitter? Nee, niet zout, zuur. Zout, zuur en bitter zijn drie smaken. Zoet ook nog? Vier. Nou goed, vier dan. En dat de rest zo van het smaak naar andijvie of zo, dat doe je niet met je tong, schijnt het, maar met de neus. Dat is een kwestie van ruiken. Nou, dat zal dan wel zo zijn. Maar als je dat weet, dan is zo'n uitspraak als hier ook gemakkelijk te begrijpen. Rieken is de uitdrukking voor het smaken, het proeven van iets. En dan staat er, indien de Heer u tegen mij aanpoort, laat hem het spijsoffer rieken. Waaruit volgt dat David zichzelf dan beschouwt als het spijsoffer. Ja, want hij zegt echt niet letterlijk, hij bedoelt het echt niet letterlijk in de zin van, laat de Heer dan maar naar de tempel gaan, dan kan hij daar ruiken aan het spijsoffer. Want zo zit het natuurlijk niet. Maar hij gebruikt het spijsoffer in de overdrachtelijke betekenis. Ja, wij zeggen dat kan niet, want David wist het niet. Maar ik zeg dan, hè, dat kan wel, want hier blijkt dat David wist wat het betekende. David wist dus dat het spijsoffer de uitdrukking is van een leven wat gewijd is aan en afhankelijk is van God. En hij zegt, nou, als het dus God is die u tegen mij aanpot, wel, laat hem zijn gang gaan, laat God zijn gang gaan, laat hij proeven van het spijsoffer. Hier ben ik. Zie je wel, hij beschouwt zichzelf dus als een spijsoffer voor de Heer. En die positieve betekenis uiteraard, want David wist heel goed dat hij gehoorzaam was aan de Heer en dat de Heer hem geroepen had tot het koningschap. Hij was daartoe gezalfd. Dus het is niet zo van laat God mij dan maar doden, dat is niet de bedoeling, maar hier ben ik dan, laat God maar met mij doen wat hij wil. En dat is precies wat van ons als gelovigen, wedergeborenen, verwacht wordt, namelijk dat wij ons beschikbaar stellen aan de Heer. Dan zeggen we, laat hij maar doen met ons wat hij wil. Als het God is die mensen tegen ons aanpoort, dan laat God maar doen wat hij wil. Laat hem het spijsoffer rieken, staat hier. En als het God niet is, wel, dan zijn het mensenkinderen en dan zijn ze vervloekt. Zie, David wist er alles van blijkbaar. En we vinden dat uiteraard ook terug in het Nieuwe Testament, hoewel ik moet zeggen dat het niet al te uitvoerig genoemd wordt. We vinden dit veel meer, de betekenis van dat spijsoffer, veel meer terug in de betekenis van maaltijden in het algemeen. Namelijk wanneer men zich wijdt aan iemand, wanneer men iemand eer wil bewijzen, dan ontvangt men hem met een maaltijd. Dat is wat we in de Bijbel lezen en dat lezen we zelfs al bij Abraham als de Heer bij hem op visite komt. Hè? Als de Heer bij hem op bezoek komt, wordt er een maaltijd bereid. Wel, het lijkt me het beste om maar meteen vers voor vers dit hoofdstuk door te gaan. Dan staat er in Leviticus 2, als nu een ziel, en hier is het dus inderdaad meteen goed vertaald, hè? Een ziel, Dat wil zeggen, dat is de uitdrukking van de natuurlijke mens. Maar feitelijk is het de uitdrukking van de mens in het algemeen. Als ik zeg natuurlijk, leg het misschien weer wat te veel nadruk op dat het misschien de oude mens is of zo. Maar ziel is het woord voor leven in het algemeen, de levende mens. En als nu een ziel, een mens dus gewoon een offerande, van spijsoffer, een gave dus eigenlijk, hè, de Heere zal offeren. Zijn offerande zal van medelbloem zijn. Dus zodra er gesproken wordt van het spijsoffer, een gave die een mens vrijwillig geeft aan de Heer, zomaar, om de Heer eer te bewijzen, om de gemeenschap ook met de Heer uit te drukken, dan staat er, zijn offerande zal van meelbloem zijn. Meelbloem wordt het eerst genoemd. Ja, er staat zelfs uiteindelijk dat het gaat om fijn meelbloem, maar dat wordt door het woord zelf al uitgedrukt. Meelbloem, bloem is sowieso bijzonder fijn meel. Het is niet een klonterige brei, het lijkt niet op griesmeel, zeg ik altijd maar. Hoewel ik dan misschien de verkeerde soort griesmeel voor me heb. Maar in ieder geval, het is niet klonterig, maar het is regelmatig fijn van structuur. Het is het beste meel wat je hebben kan, dat is fijn meel. Weet u nog dat dat meelbloem of fijn meel genoemd wordt in Matthäus 13... in een van de gelijkenissen, die van zuurdeesem namelijk. In Matthäus 13, vers 33, waar staat: het koninkrijk der hemel is gelijk aan een zuurdeesem, welke een vrouw nam en verborg in 3 maten meels, totdat het geheel doorzuurd was. Dat die 3 maten meel is dat wat aan God gewijd is. Hier wordt gesproken over het koninkrijk der hemelen. En we moeten in de gaten houden dat het koninkrijk der hemelen feitelijk, fundamenteel tot stand kwam door de opstanding van de Heer Jezus Christus. Door zijn opstanding namelijk werd hij de koning van dat koninkrijk. En als hier dan vervolgens over dat koninkrijk gesproken wordt, gaat het over dat wat het resultaat is van zijn opstanding. Je ziet, dan zijn we dus inderdaad het dankoffer, oftewel het vredeoffer, al gepasseerd, hè? Het is wat daarna komt. En dan wordt het koninkrijk, wat het resultaat is van de opstanding van Christus, vergeleken met 3 maten fijn meel, 3 maten meel, waarin zuurdeesem verstopt wordt. En een van de regels van het spijsoffer is uiteraard dat er geen zuurdeesem in mag zitten. Het is wel meel, meelbloem, maar er mag uiteraard geen zuurdeesem in, het mag niet doorzuurd worden. Helaas is het zo dat Matthäus 13 ons leert dat wat goed begon na de opstanding van Christus, dat wel degelijk verzuurd zou worden. Want dit is natuurlijk profetisch, hier in Matthäus 13. En dat er allerlei valse leer en zonde in zou sluipen in de oorspronkelijk correcte prediking. Om het dan maar zo te zeggen. En we weten wat er van het christendom terecht is gekomen. Helemaal niks, hè? Als godsdienst stelt het niks voor. En wat Christus betreft wel. U denkt toch niet dat Christus welkom is in onze kerken? Denkt u dat hij daar welkom zou zijn? Ik geloof er niks van. Ik vraag me dat wel eens af, hè? Er zijn van die leuke vragen om mensen de schrik op het lijf te jagen. Als de Heer op aarde zou komen, zo incognito, hè? Zo hier op aarde zou komen, bij welke kerk zou u zich aansluiten, dacht u? Bij die van ons? Dat gelooft u toch zelf niet? Kunnen u zich dat voorstellen? In onze gemeente? Nou, ik zal me niet zeggen verder, hè, maar duidelijk lijkt mij dat binnen het christendom in het algemeen, generaliserend gesproken, en de hele uitdrukking christendom is een generalisering, hè, dat daarin geen plaats is voor Christen. Er is niks van terecht gekomen. Het is vol met van alles, maar het is allemaal zuurdeesem. En het doorzuurt steeds meer. Dat is de betekenis van die gelijkenis, maar goed, daar zou het verder niet over hebben. Het gaat erom dat het fijne meel een beeld is van het koninkrijk. Dat is in ieder geval wat in Matthäus 13 gezegd wordt. En dat wil zeggen dat het de uitdrukking is van het resultaat van de opstanding van Christus. Dat wat daarna tot ontwikkeling zou komen. En dat wordt hier in Leviticus 2 dus uitgedrukt in het spijsoffer. Dus een spijsoffer, indien als de ziel een offerande van spijsoffer de Heere zal offeren, zal zijn offerande van meelbloem zijn. Fijn gemalen, regelmatig, van structuur het allerbeste. En dan staat er, en hij zal olie daarop gieten, waaruit u maar weer ziet dat we met iets te maken hebben wat ligt voorbij de opstanding. Want olie daarop gieten, dat is gewoon hetzelfde als salven. Het is een ander woord, maar het is hetzelfde. Olie erop gieten is salven, want salven gebeurt met olie, salfolie. En olie daarop gieten is dan een uitdrukking van zalving en dus van Christus. Omdat nu eenmaal de naam Christus alleen al betekent gezalfde. Het proces van de zalving wil zeggen iemand tot koning verklaren. En tot priester en eventueel tot profeet, dat is allemaal waar. Maar daarom spreekt het altijd over Christus, die door zijn opstanding de zoon werd. De beloofde zoon werd. Ik weet het, men protesteert te vaak tegen als ik het zo zeg. Maar ik kan het niet helpen, zo staat het in ieder geval in de Bijbel. Ik weet wel dat ik dan lang niet uitgepraat ben, maar zo staat het er wel. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, zegt Psalm 2 en Handelingen 13 zegt, dat gebeurde bij de opstanding van Christus. Bij de opstanding. Heden, this day, zeggen de Engelse vertaling. Dat heden, of deze dag, dat is de dag geweest van de opstanding van Christus. Daar werd hij aangesteld als de zoon, als de erfgenaam, als vervulling van Psalm 2. Waar dat staat, hè, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En er staat, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid, enzovoorts. En dat is dus tot stand gekomen bij de opstanding van Christus. Daar werd hij gezalfd, fundamenteel. Zie, al was het alleen maar omdat die zalfolie op zich de uitbeelding is van de Heilige Geest. En dat is het leven van Christus, het opstandingsleven, het leven namelijk van de nieuwe schepping. We maken namelijk onderscheid, dat weet u misschien niet, maar we maken onderscheid in de schrift tussen geest in het algemeen en ook geest Gods. En aan de andere kant Heilige Geest. Het is heel merkwaardig dat wij dat niet doen vaak, dat we uitdrukkingen door elkaar gooien en zeggen dat de Heilige Geest genoemd wordt in Genesis 1 vers 2. Want er staat de Geest Gods broedde op de wateren enzovoorts. Maar daar staat niet Heilige Geest, er staat Geest Gods. De uitdrukking Heilige Geest komt u voor het eerst pas tegen in de laatste hoofdstukken van Jesaja. Ik meen Jesaja 63 als ik het goed heb. En daar maar twee keer en dat is alles. In het hele... Hè? Op Psalm 51 nog een keer, ja je hebt gelijk, ja, Psalm 51 en twee keer dan, ik was al de tel kwijt, ik denk het was drie keer, hè? Eén keer in Psalm en twee keer in Jesaja. En dat is dan dat, omdat de uitdrukking Heilige Geest blijkbaar de aanduiding is van de geest van de opgewekte Christus. Daar gaat het om. De eerste volgende keer dat de Heilige Geest dan genoemd wordt, is bij de aankondiging van zijn geboorte aan Maria. De Heilige Geest zal over u komen. En als zij zich afgevraagd heeft, wat is dat? En ze heeft de trommeljes genomen, de concordantie dus, hè. Dan heeft ze gezien dat de Heilige Geest de geest is van de Messias. Dan heeft ze drie schriftplaatsen gevonden. En daaruit kunnen concluderen dat die Heilige Geest dus de geest is van de Messias. Dit is echt, Bijbelstudie is veel eenvoudiger dan de meeste denken. He? De Heilige Geest is daarom de aanduiding van nieuw leven. Het onderscheid gemaakt wordt tussen de geest van God in het algemeen. En dat staat in verband met de oude schepping. En dan de Heilige Geest is de aanduiding van Gods geest. Maar dan in verband met de nieuwe schepping. Heilig, apart gezet, afgezonderd enzovoorts. Daar is een verschil. Er is meer overeenkomst dan verschil. Dat weet ik ook wel. Maar er is verschil. In de betekenis van de uitdrukking. En het uitgieten van die olie over dit spijsoffer is hetzelfde als wat bijvoorbeeld Jacob deed toen hij olie uitgoot over de steen in Bethel. De steen die hij oprichtte, die hij rechtop zette en vervolgens zalfde. Want het is precies hetzelfde, het is een beeld van de opstanding van Christus, die immers de steen is. En het is verder hetzelfde als wat er later gebeurt bij de doop van de Heer Jezus. Toen de Heer namelijk gedoopt werd, was dat een uitbeelding van zijn eigen dood en opstanding. Het was dus profetisch, het sprak over dat wat nog later nog gebeuren zou. Hij zegt het ook later, ik moet met een doop gedoopt worden enzovoorts. En dat ging niet over water, maar dat ging over de dood zelf. En toen hij dus gedoopt werd als uitdrukking van zijn eigen dood en opstanding, toen daalde daar op hem neder de Heilige Geest in de gedaante van een duif. Dat was een uitbeelding van zijn zalving met Heilige Geest.
Zie.
Het was profetisch, want in feite werd het pas vervuld bij zijn opstanding. Daar werd het voltooid en daar werd hij inderdaad de gezalfde, de Christus. Zodat u ziet dat dit spijsoffer, de bereiding van de spijsoffer, verband houdt met opstanding. Dat is van groot belang. Er moest olie op uitgegoten worden en daardoor wordt het spijsoffer zelf een beeld van de Messias, het leven dus van de opgewekte Christus, en aan de andere kant is het de uitdrukking, de uitbeelding van allen die in Christus zijn. Allen die met hem zijn opgewekt. Dat is in tweede instantie dus. Dus meelbloem, olie daarop gieten en dan staat er vervolgens dat er wierook opgelegd moet worden. Wel, wat zal ik van wieroken zeggen? In eerste plaats natuurlijk is het reukwerk. Laat hem het spijsoffer rieken. He, weet u nog? Samuel 26. Het spijsoffer wordt gezalfd met olie en daarna wordt er wierook, in ieder geval reukwerk opgelegd. Dus het eerste wat er gebeurt is, het wordt geroken. Het is een heel doordringende lucht, vind ik. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het helemaal niet lekker ruiken, wierook. Maar dus dat zal wel aan mij liggen. Misschien moet je dat ook leren. Dat kan ik me goed voorstellen hoor, dat je dat leren moet. Maar in ieder geval, je kunt het niet missen. He? Het wordt geroken. Het spijsoffer wordt geroken voordat het gegeten wordt. In elk geval. He? En, maar ik vind dat het ook zo hoort bij een maaltijd. Hoor. Dat hoor je eerst te ruiken van tevoren. He? En pas daarna te eten. Maar goed, daar zullen we het ook maar niet over hebben. Maar wie rook. Ja, ik weet niet, zal ik dat nou eens opschrijven? Zal ik dat... Ja, laat ik dat maar eens even doen. He? Het woord wierook heeft namelijk verschillende betekenissen. Het heeft natuurlijk in de eerste plaats de betekenis van dat het een reukwerk is, maar dat wisten we al. Maar verder is het zo dat wierook is in het Hebreeuws lavona. Ik schrijf het verder niet op, maar het wordt zo gespeld. Ik hoef dat niet meer toe te lichten, want dat heb ik al eens gedaan. Hè? Het wordt zo gespeld, lavona. Maar het woord is een samenstelling van twee andere. Dus komen er twee andere woorden in voor, namelijk lavaan. En dat gaat zo, dat is 30-2-50. Dat is eigenlijk de stam van het woord. Dat kunt u zo zien, de stam van een woord, of een wortel moet ik eigenlijk zeggen van zo'n woord, bestaat gewoonlijk uit drie letters. Soms twee, maar in principe drie. En hier heb je die drie letters. Lavaan wordt het uitgesproken door sommigen. Hè? Want over uitspraak is nooit iemand het eens, dus maakt me niet uit, hè. En dat woord wordt gewoon vertaald met wit. Zodat de betekenis van wierook in ieder geval is dat het wit is. Huh? Ik geloof het wel, hè? Het is hetzelfde als de naam Laban, hè? Wit, ja. Ja. Goed. Wierook spreekt in ieder geval over wit. Maar er is nog een andere betekenis die daarvan afgeleid is. Van, en dat gaat nog verder terug. Gaat het terug naar twee letters. Dat is namelijk levouche. Zoals het wordt uitgesproken, dat gaat zo. Ja, die, en er komt er nog een 300 achteraan, die kan ik er niet zo netjes onder zetten. Maar het wordt wordt vertaald met kleed of kleding. Klederen. En wat u nou moet zien, dat is dat het dezelfde wortel heeft als het woord wierook. Dus wierook, wit en klederen zijn synonieme begrippen. Dat wil zeggen, ze houden nauw met elkaar verband. In hun diepste betekenis is het in feite gelijk. Dat kun je bijvoorbeeld al zo zien, doordat wierook altijd gebruikt wordt om ergens overheen te strooien. Het wordt hier gestrooid over het spijsoffer. Het wordt dan ook inderdaad gestrooid over de toonbroden. Ook een maaltijd trouwens, maar de toonbroden, op de tafel der toonbroden in de tabernakel en later in de tempel. Dat wil zeggen, wierook wordt er opgegooid. Dat wil zeggen, het is het uiterlijk van iets. De buitenkant van dit offer is wierook. Het is als het ware dat waarin het spijsoffer gekleed wordt. Zie, daar heb je het al. Kleed. Het is een kleed. Wierook is een kleed. Het is de buitenkant. Maar het verspreidt een geur uiteraard. Maar het is het kleed van het spijsoffer. En verder staat er, het is wit. Kijk, je bent natuurlijk in één stap. Veer het weer ook bij de witte klederen die in het Nieuwe Testament zo vaak genoemd worden. Nou ja, zo vaak, maar in ieder geval, daar komen ze vrij uitgebreid voor. Die witte klederen vindt u bijvoorbeeld, om maar eens wat te noemen, in Openbaring 7. Openbaring 7, vers alleen maar ter illustratie, hoor, want het komt vaak genoeg voor. Hè? Maar Openbaring 7, vers 14, waar staat: en ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij: deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. Zie, ik had eigenlijk een vers eerder moeten lezen. Vers 13, daar staat: een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij: deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen? En het antwoord is dat deze die gekleed zijn in die lange witte klederen, die komen uit de grote verdrukking en hun klederen zijn gewassen in het bloed des lams, en zij zijn voor de troon van God en dienen hem. Dat hangt allemaal met elkaar samen. Dan weet ik wel dat we hier praten over hen die uit de grote verdrukking komen. Dat wil zeggen dat deze schriftplaatsen niet direct over ons spreken, maar ze spreken wel degelijk over een Bijbels principe wat op alle gelovigen van toepassing gebracht wordt, namelijk dat de klederen, witte klederen de uitdrukking zijn van wat genoemd wordt de rechtvaardigmakingen der heiligen. Niet de rechtvaardigmaking der heiligen, maar de rechtvaardigmakingen. Letterlijk gaat het dus om de rechtvaardige daden van de heiligen. Het gaat niet om de weg waarlangs zij rechtvaardig geworden zijn, maar het gaat om dat wat het resultaat is van hun rechtvaardigheid. Zie, door geloof in de Heer Jezus zijn wij wedergeboren met Christus, we zijn met hem opgestaan, want hij is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking, het laatste vers van Romeinen 4. En als daarna over rechtvaardigmakingen van de gelovigen gesproken wordt, zijn het de daden die uit hun rechtvaardige leven voortvloeien. En die daden hangen zonder meer samen met, laat ik maar zeggen, de prediking van het woord. Nou, prediking met gewone kleine lettertjes, maar ik bedoel zo met het getuigen over het woord. Hè? De bediening der verzoening die in ons gelegd is. Daar gaat het om. Het punt is nu dat in verband met deze lange witte klederen gezegd wordt dat degene die ze dragen God dienen, dag en nacht. En u ziet dus dat die witte klederen verband houden met de dienst van hen die ze dragen. Net zo goed is het waar dat de priesters in het algemeen gekleed waren in witte klederen. Ja, linnen. Witte linnen klederen. En hoewel de hoge priester weliswaar een hele mooie outfit had, noem ik het maar. Een hele mooie uitrusting. U ziet het daar op die plaat hier aan de wand. Een kleding met wit natuurlijk, een wit onderkleed, maar daaroverheen het hemelsblauwe kleed en daarna allerlei goud wat erin zit en zo. Het is een fantastisch kleed met die borstplaat, met die 12 stenen enzovoorts. Maar wanneer de hoge priester dienst deed, wanneer hij echt als hoge priester dienst deed, dan mocht je dat niet aan. Want er was een grote verzoendag en dan moest hij in het wit. En je ziet dat ernaast, diezelfde tekening. En op die, ja, deze plaat kun je misschien beter zien, ja. Dan was hij totaal in het wit gekleed. Als hij bezig was met zijn werk, was hij in het wit gekleed. Als hij bezig was met zijn dienst, dan was hij wit. Die dingen hangen samen. En vandaar dan ook dat witte kleed gezien wordt als de uitdrukking van dat wat de gelovige doet. Dat wil zeggen dat wat door het lichaam van de gelovige gebeurt, naar buiten uit. Hoe hij zich uit naar buiten. Dat is zijn kleed immers. Hè? Maar ik bedoel natuurlijk hoe hij zich uit in zijn levenswandel, wat er van hem uitgaat. Zie? En dat hoort wit te zijn. En dat is, daar is weer ook een beeld van tegelijkertijd, want we zullen dat zo dadelijk zien. Het gaat er namelijk om dat witte kleed aan de ene kant de uitdrukking is van hoe een gelovige leeft, van zijn uiterlijke verschijning, hoe hij zich manifesteert, maar aan de andere kant wordt het in verband gebracht met een lieflijke reuk den Heren. En dat lezen we in het Nieuwe Testament. Ik denk in dit verband, in ieder geval aan 2 Korinthe 2 is het, geloof ik. Ja, nog net, hè. 2 Korinthe 2. Waar staat in vers 14? En Gode zij dank, die ons alle tijd doet triomferen in Christus en de reuk zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen. Want wij zijn Gode een goede reuk van Christus. enzovoorts. Wij zijn goede goden, een goede reuk van Christus. Dat wil zeggen, de apostel Paulus spreekt hier over zijn bediening, over het werk wat hij doet. Daar spreekt hij trouwens al deze hoofdstukken hier in de 2e Korinthebrief over. Over de activiteit van niet alleen hemzelf, maar de activiteit ook van de gelovigen. Het feit namelijk dat zij dienaren geworden zijn, zoals hij dat een paar versen verder ook schrijft. In vers 5 bijvoorbeeld. Van hoofdstuk 3 is dat dan inmiddels, 2 Korinthe 3 vers 5. Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken als uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaren des Nieuwen Testaments. Zie? Dienaren van het Nieuwe Verbond zijn wij geworden. Het heeft te maken met de praktische dienst van de gelovigen. En daar spreken vervolgens al deze hoofdstukken over. Over de dienst die wij als nieuwe schepselen in Christus, dat is 2 Korinthe 5, hebben. Dat is een bediening der verzoening, zoals 2 Korinthe 5 vers 18 dan zegt. Dus het gaat erom dat de wierook de uitdrukking is, wel degelijk van een levenswandel aan God gewijd. Datzelfde principe vindt u bijvoorbeeld ook in Efeze 5, geloof ik is het. Efeze 5 vers 2, nou het is niet helemaal goed, maar ik heb hem nou toch, dus ik lees hem maar even. Efeze 5 vers 2, waar staat: en wandelt in de liefde gelijk en wij zo Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. Ik moet zeggen dat het niet helemaal correct is, dit citaat. Want ik had hem moeten aanhalen natuurlijk, niet in verband met spijsoffer, maar in verband met de brandoffer. Daar gaat het om. Dat kunt u zo lezen als u dat ziet. Maar zoals gezegd, in het brandoffer, dat is het hoogste en fundamenteel het eerste offer in Leviticus 1. In het brandoffer ligt het spijsoffer besloten. Dat vindt u dan hier dan in ieder geval geïllustreerd. Dat welriekende, dat zit niet alleen in de spijsoffer natuurlijk. Maar het gaat wel degelijk om een praktische dienst die een goede reuk met zich meebrengt. Ik moet er nog wat anders bij zeggen. Dat is namelijk dit, dat reuk in het algemeen het resultaat is van omzetting. Maar in ieder geval, om het heel concreet te zeggen, van verbranding. En dat is het principe wat ook ten grondslag ligt aan de levenswandel van de gelovigen. Het gaat daarbij om het omzetten van de oude mens naar een nieuwe mens. Dat klinkt je misschien vreemd in de oren, maar zo gek is het niet. Want het is precies hetzelfde, zou ik zeggen, dat de oude mens de nieuwe mens voortbrengt. Want zo zit het wel degelijk. De oude mens speelt daar wel degelijk een rol in. De oude mens kwam tot geloof en daardoor werd een nieuwe mens geboren. De oude mens ontving het zaad der wedergeboorte en daardoor bracht het de nieuwe mens voort. En zo zit het in de levenswandel van de gelovigen ook. Het is ongeveer zoals de profeet Johannes de Doper het uitdrukte, toen hij zei: hij moet wassen en ik moet minder worden. En zoals de apostel Paulus het zegt: niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En het punt is dus dat het oude wordt omgezet naar het nieuwe. In de meeste gevallen wordt het uitgedrukt in de verbranding, waar dus een reuk vanaf komt. Zie. Maar ook in het geval van wierook hebben we daarmee te maken. Want het gaat daarbij om stoffen die in wierook zitten, die vluchtig zijn. En die als het ware oplossen in lucht, die verdampen. En daardoor worden ze geroken. Hè? Maar het is wel degelijk een omzetting. Want de wierook droogt in ieder geval uit, zal ik maar zeggen. Net zolang tot er helemaal geen reuk meer vanaf komt. Want het gaat op. Het stijgt als het ware ten hemel, laat ik het dan zo zeggen. Hè? Het zet zich om naar onzienlijke, geestelijke dingen. Want het blijft zo dat ruiken in feite het waarnemen is van onzienlijke dingen. En dus van geestelijke dingen. Ja, wat je ruikt is gas. Heeft de gasvorm in elk geval en dat betekent dat je het niet zien kunt. Het zijn onzienlijke dingen, dat wil dus zeggen geestelijke dingen, maar je neemt ze wel waar. Dat is de gedachte van een welriekende reuk, of van reuk in het algemeen. Het gaat om geestelijke dingen. En wat er gebeurt met wierook is dat het verdroogt en zich omzet naar gasvorm, zal ik dan maar zeggen. En dat is het levenswandel van de gelovigen ook. Hè? Het oude wordt omgezet naar het nieuwe. Het oude wordt geofferd ten behoeve van het nieuwe. Datzelfde principe vindt u natuurlijk ook in Romeinen 12. Al moet ik weer zeggen, dat ook dit vers feitelijk gelezen moet worden in verband met het brandoffer. En dat is Romeinen 12, vers 1. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. Het offer wat wij brengen bestaat uit ons lichaam. De oude mens die dus beschikbaar wordt als instrument voor het nieuwe leven. Daarbij gaat het er eigenlijk om dat duurt tot aan de dood. Dat wil zeggen tot aan de verlossing van ons lichaam. En daarom wordt hier eigenlijk in dit vers in de eerste plaats gesproken ook over het brandoffer. Maar het principe blijft hetzelfde. Het gaat om een leven wat gewijd wordt aan de Heer zelf. Wel, dan gaan we weer terug naar Leviticus 2. Daar zijn we in vers 2. En daar staat: en hij zal het brengen tot de zonen van Aaron. Dat wil zeggen, als iemand zo'n spijsoffer brengt, als iemand zo'n gave, om het nog eens één keer goed te vertalen, hè, als iemand zo'n gave bereidt, dan zal hij het brengen tot de zonen van Aaron. En voor zover we niet snappen wat dat betekent, staat het erachter. Er staat namelijk gewoon de priesters. Want de zonen van Aaron, dat zijn de erfgenamen van Aaron. Zijn opvolgers dus, en het zijn dus in het algemeen de priesters. Daarom staat het er ook bij. Maar dan blijft nog de vraag, waarom staat er dan niet gewoon de priesters in plaats van de zonen van Aaron? Hè? Ja, ja, dat had er ook veel eenvoudiger kunnen staan. En ik denk dat het hem hierin zit, dat de uitdrukking zonen van Aaron erop duidt dat het gaat om een volgende generatie. Het is het beginsel wat we elders ook tegenkomen, bijvoorbeeld in verband met het offer van de rode vaars, waarvan gezegd wordt dat het moest gebracht worden tot Eleazar. En Eleazar was de zoon van Aaron, dat wil zeggen de zoon van de hoge priester. Feitelijk dus was hij de tweede generatie. En waar Aaron in de eerste plaats het beeld is van de Heer Jezus die zijn leven gaf. Aaron was immers de hoge priester van het oude verbond, de eerste enzovoorts. Hè. Daar is Eleazar een beeld van de hoge priester die daarna zou komen. En daarom is Eleazar op een of andere wijze feitelijk een type van Melchizedek, om het maar zo te zeggen. Ik hoop dat ik het nou niet te moeilijk maak. Ja, ik weet dat je het nou helemaal door elkaar kunt gooien. Maar dat moet je niet doen, hè. Je hebt in Hebreeën dat Aaron en Melchizedek naast elkaar worden gezet. Aaron was de eerste en het hoge priesterschap van Melchizedek is het laatste en het eeuwige. Het kwam daarna. Zie. En datzelfde plaatje vind je dus ook in Aaron en zijn zoon Eleazar. En het offer van die rode vaas moest gebracht worden bij Eleazar. De tweede generatie van de hoge priester. Dat wil zeggen, hij zou hoge priester zijn na de dood van de hoge priester. Dat is ongeveer de gedachte. En zo is het met Melchizedek, of althans het hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Het zou komen na de dood van het oud-testamentische hoge priesterschap. Na het wegdoen dus van het hele oude verbond, van de wet dus. Hè? Er zou verandering van wet plaatsvinden en dus ook verandering van hoge priesterschap. Dat zegt de Hebreeënbrief. En waar het nu om gaat is dat deze uitdrukking, zonen van Aaron, de uitdrukking is voor de volgende generatie. Voor een priesterschap na de dood van de priester, wat na Aaron zou komen feitelijk. Ik weet het natuurlijk, letterlijk gaat het om precies hetzelfde hoge priesterschap naar de ordening van Aaron en onder het oude verbond hier in Leviticus 2. Maar in de profetische toepassing spreekt het over dat wat zou komen na het oude verbond, namelijk onder het nieuwe verbond. En daarom staat er zonen van Aaron, een volgende generatie. En zij zijn uiteraard de priesters. Gij zal het brengen tot de zonen van Aaron. En de uitdrukking is dus in feite er een waarin de het begrip opstanding, dus wedergeboorte, namelijk het begrip erfrecht, ligt opgesloten. Die dingen hangen samen, hoor. Opstanding, wedergeboorte is hetzelfde. En erfrecht is daarvan afhankelijk, van wedergeboorte, van leven na de dood immers. En zo ook hier, zonen van Aaron wil zeggen, degene die priester zouden zijn na de dood van de priester. De tweede generatie spreekt dus net zo goed als de zalving in vers 1 over opstanding en wat daarna volgt. Hij zal het brengen tot de zonen van Aaron, de priesters. En dan staat er, een van welke daarvan zijn hand vol grijpen zal uit deszelfs meelbloemen, uit deszelfs olie, met al deszelfs wierook, en de priester zal deszelfs gedenkoffer aansteken op het altaar. Het punt is dus dat dit offer gebracht moet worden tot de priesters, en een van hen, uiteraard een van hen, hè, dat hoeft het niet allemaal, want dan moet je wel een erg groot offer maken natuurlijk. Maar een van hen neemt een deel van het offer en hij zal dat aansteken op het altaar. Dat wil zeggen dat het voor de Heer bestemd is. En let wel, er staat, hij zal een handvol grijpen uit deszelfs meelbloem en uit deszelfs olie met al deszelfs wierook. Dat wil zeggen, als ik me dat offer nou voorstel als een ronde koek, gemakshalve, waaroverheen olie gegoten is en waaroverheen wierook ligt, dan neemt hij er gewoon een punt uit. Nou ja, een greep, maar in ieder geval, het is niet een bepaald deel ervan, het is een deel ervan, maar niet een speciaal deel, niet een deel wat afwijkt van de rest van het offer, nee, het is gewoon een stuk van het geheel. Met olie dus en met wierook. En precies zo'n deel als wat voor de Heer bestemd is, is volgens vers 3 bestemd voor de priesters. Voor Aaron en zijn zonen namelijk, staat er. Het betekent dat de spijsoffer verdeeld wordt tussen God en de priesters. Dat is wat er staat, hè. Er zal een handvol daaruit grijpen en het als een gedenkoffer aansteken op het altaar. En waarom het zo'n uitdrukking is, gedenkoffer, weet ik niet, maar het is de normale aanduiding voor dat deel van het offer wat bestemd is voor het altaar. Zie? Dus dat is voor de Heere. Het is een vuuroffer tot een lieflijke reuk voor de Heer. En daarom wordt het verbrand. Dat is de wijze waarop God de maaltijd eet en verbrandt het. Ja. Was dat ook niet zo? Was dat toch? Was dat bij Simpson? Of was dat bij Gideon? Toen de Heer aan Gideon, het is altijd makkelijk als je een bijbelkennis in de zaal hebt, kun je het even vragen. Was het bij Gideon, ja, dat de Heer aan hem verscheen en dat er een maaltijd voor de Heer bereid werd en toen kwam er vuur uit de hemel en weg maaltijd. Zo at de Heer de maaltijd op. Er werd gewoon verbrand, vuur uit de hemel. En dat gebeurde fundamenteel hier ook, want u moet nooit vergeten dat wat voor vuur er ook brandde op de altaren, het was vuur wat oorspronkelijk uit de hemel gekomen was. Nou, of het echt zo was, weet ik niet, maar zo had het moeten zijn. Israël moest namelijk het vuur bewaren. Het vuur wat God oorspronkelijk uit de hemel gezonden had. Ik heb op deze plaats al eens meer een uitgebreide discussie over gehad. Omdat ik vertelde dat het verschil tussen het offer van Kain en Abel tot uitdrukking kwam. Doordat de Heer het offer van Abel aanstak en het offer van Kain helemaal niet. Dat mensen hebben zich altijd afgevraagd, hoe kon men zien dat God het ene offer wel aannam en het ander niet? En dan heb je die plaatjes waarschijnlijk ook gezien, van de rook van het ene offer ging omhoog en de rook van het andere offer die zakte naar de grond. Kain die kreeg een hoestbui vermoedelijk dan. Maar zo, ja, dat dacht ik er altijd bij. Nee, dat is ook vreselijk lijkt me dat, om in zo'n lucht te zitten. Maar zo was het natuurlijk niet. Want het blijkt dat als iemand een offer bracht aan de Heer, dan zou de Heer het aansteken. En als de Heer dat niet zou doen, betekent dat gewoon dat hij het offer niet wenste. Dan vuur uit de hemel. Denkt u maar aan Elia op de Karmel. Ja, het leek niet waarschijnlijk, maar het kwam wel. Vuur uit de hemel. En hoe nat het ook allemaal was, het brandde best. En ik kan me dat best voorstellen. Want als het goed nat is, als het goed met water doordrenkt is, dan is het een beeld van het woord van God wat daarin zit. En dan brandt het heel goed. Ja, merkwaardig is dat, hè. Nou goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Maar dit offer werd dus aangestoken op het altaar, werd verbrand op het altaar, met het vuur wat God oorspronkelijk zelf uit de hemel gegeven had, hè. Omdat er geen vreemd vuur op het altaar mocht komen. Dat wil zeggen, de wijze waarop God zijn maaltijd nuttig was deze, het wordt door vuur verteerd. Het was een vuuroffer tot een lieflijke reuk de Heere. Dat wil zeggen, reuk maar smaak, hè, betekent de Heer eet het. Daar gaat het om. Het vuur consumeerde het. Dat is wat vuur doet, hè? Consumeren. Ja, wij zeggen dat niet, Nederlands niet, hè? In het Engels wel, hè? Consume. Dat is wat vuur doet. Dat eet de ding op. Het consumeert. Nou, en dan staat er in vers 3. Wat nu overblijft van het spijsoffer. Want dat is pas tweede instantie, hè? Het eerste is uiteraard bestemd voor de Heer. Maar wat overblijft van het spijsoffer. Van de gave staat er dus weer gewoon eigenlijk, hè? zal voor Aaron en zijn zonen zijn. Hebt u het weer? Aaron en zijn zonen. Het is voor de hoge priester, maar ook voor alle andere priesters bestemd. Het is een heiligheid der heiligheden. Kortom, het is het heilige der heiligen. Dat zegt expres zo, want ik weet niet of u nog weet, maar het heilige der heiligen is de aanduiding van het nieuwe verbond, hè. Het heilige der heiligen in de tabernakel is de aanduiding van het nieuwe verbond, terwijl het heilige de aanduiding was van het oude verbond. Daar staat in Hebreeën. Hebreeën 9. Hebreeën 9, daar staat in de eerste twee versen dat er twee tabernakelen waren, maar dat woord tabernakel wordt dus gebruikt voor de verdelingen van wat wij de tabernakel noemen, het heilige en het heilige der heiligen. En dan wordt van de eerste tabernakel, namelijk het heilige, gezegd dat het inderdaad een bepaalde functie had, rechten had van godsdienst, wereldelijk heiligdom, dat is allemaal nog vers 1. Maar dan komen we verder in vers 6. Deze dingen nu al dus toebereid zijnde, zo gingen wel de priesters in de eerste tabernakel te allen tijden, dat wil zeggen altijd, om de godsdiensten te volbrengen. Dat wil zeggen, Israël had een bepaalde godsdienst, een bepaalde religie. Een religie is de verzameling van wetten en rituelen die nou eenmaal verband houden met de dienst aan God. En dat gebeurde dus in Israël ook, die dingen waren er, die godsdiensten, die diensten werden volbracht in de eerste tabernakel, dat wil zeggen in het heilige, waar de kandelaar was en de tafel en de toonbroden, en er was trouwens ook het reukofferaltaar. Dat was vers 2 van Hebreeën 9. Maar dan ga ik verder, daar staat er in vers 7, maar in de tweede tabernakel ging alleen de hoge priester eenmaal des jaars, niet zonder bloed, het welk hij offerde voor zichzelf en voor des volks misdaden, waarmede de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand had. Er staat een heleboel hoor, ineens zo'n vers. Er staat dus dat het feit dat de hoge priester slechts eenmaal per jaar in het heilige der heiligen mocht binnengaan, dat het de uitdrukking was van het feit dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was. Dat betekent dat de weg des heiligdoms nog verborgen was, want het heilige der heiligen was altijd verborgen. Er hing een gordijn voor, het voorhangsel, en niemand mocht erin. Toch? Dus was het verborgen. Iedereen wist dat het er was, maar het was verborgen. Waarom? Omdat het een beeld was van het nieuwe verbond. En zolang het oude verbond er was, kwam het nieuwe verbond niet in werking. Dat is wat hier staat. En zolang alle dagen in het heilige de dienst gedaan werd, werd er geen dienst gedaan in het heilige der heiligen. Want ja, u zegt, ja, maar eenmaal per jaar werd de dienst gedaan, dus er werd dienst gedaan, maar dan bent u de zaak aan het omdraaien. Wat de schrift juist leert, is dat er geen dienst gedaan werd. En die ene maal per jaar wil zeggen dat het ooit wel een keer zou komen, eens, maar in die dagen nog niet. Dat staat er ook, vers 9. Vers 8 eindigt met zolang de eerste tabernakel, namelijk het heilige, nog stand had. En dan, welke was een afbeelding voor die tegenwoordige tijd, in welke gaven en slachtofferen geofferd werden die degene die de dienst pleegde niet konden heiligen naar het geweten. Dat wil zeggen, het heilige was de uitbeelding, een afbeelding van die tegenwoordige tijd. Met andere woorden, het heilige was de uitbeelding van het oude verbond. Dat was die tegenwoordige tijd onder de wet. En daarom werd daar dienst gedaan. Maar pas als het heilige zou worden opgeheven, als het oude verbond zou voltooid zijn, en daarover spreekt deze Hebreeënbrief immers. Ik lees u anders het laatste vers maar eens van het voorgaande hoofdstuk, Hebreeën 8, vers 13. Wel, pas als het oude verbond zou zijn voltooid en vervuld, pas dan zou de weg in het binnenheiligdom worden geopend. En dat is waar Hebreeën 10 dan over spreekt, over een vers en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. Zie? Dus het heilige is een beeld van het oude verbond en het heilige der heiligen is een beeld van het nieuwe verbond. En dan ga ik maar gewoon weer terug naar Leviticus 2. waar gesproken werd over... het is een heiligheid der heiligheden. En de heiligheid der heiligheden is de aanduiding van Christus. In Daniël 9 vers 24 is dat zo. 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad om de heiligheid der heiligheden te zalven. Onder andere dan. Dat is dezelfde uitdrukking. En daar is de aanduiding van Christus als de gezalfde, dus de Messias. Maar de term kan opgevat worden als heilige der heiligen, wat volstrekt hetzelfde is natuurlijk. En dan is het een deel van de tabernakel, maar dat deel wat een beeld is van het nieuwe verbond. En de ark die daarin stond is dan ook een beeld van de opgewekte Christus. Dus dit is allemaal dezelfde betekenis. En verder is het heilige der heiligen een beeld van de hemel der hemelen. Dat zegt ook de Hebreeënbrief, Hebreeën 9. En de ingang in de hemel der hemelen valt ook onder het nieuwe verbond. Dus hoe dan ook, onder alle omstandigheden gaat het om het nieuwe verbond en om de dienst onder het nieuwe verbond. De goddienst, de wijze waarop God gediend wordt onder het nieuwe verbond. Wel, daarvan is het spijsoffer de uitdrukking. Zie je, al deze uitdrukkingen, deze termen die hier gebruikt worden, wijzen op dat feit dat het gaat om... Een nieuw leven onder een nieuw verbond. Kortom, dat het gaat om het leven van Christus, de opgewekte. Wat nu overblijft van het spijsoffer zal voor Aaron en zijn zonen zijn. Het is een heiligheid der heiligheden. Dan weet ik wel, je kunt natuurlijk altijd zeggen, ja, maar dat wat voor God bestemd was, hebben we al eerder gehad in dit vers. Of in vers 2 feitelijk, hè. En hier gaat het om dat wat voor de priesters is. Maar kijk, dat is hier wel een verschil in de manier waarop het hier onder het oude verbond werd uitgevoerd. Maar in de profetische betekenis is het natuurlijk geen verschil. Omdat wat overblijft bestemd is voor Aaron. Maar Aaron is een type van Christus. Ook de Hebreeënbrief, hè. Aaron is een beeld, een afbeelding van de latere hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dus Aaron is een beeld van Christus. En zijn zonen zijn zijn erfgenamen. En de zonen van Aaron zijn een beeld van alle christenen. De zonen van Aaron zijn allen die in Aaron zijn, zal ik maar zeggen. En als Aaron een beeld is van Christus, zijn degene die in Aaron zijn een beeld van degene die in Christus zijn. Dat is heel eenvoudig. Waaruit volgt dat wij die in Christus zijn, priesters zijn. En dat is precies wat het Nieuwe Testament leert, dat wij priesters zijn. En dat wij offers brengen. Het spijsoffer dus feitelijk, want daar gaat het om. En waar vinden we het offer genoemd? Want die komen vanzelf natuurlijk. In Hebreeën 13. Hè? Ja, ik was nou toch in Hebreeën, dus ik vervolg de lijn daar maar even. Het schiet me ineens te binnen. Hebreeën 13. Daar wordt wel de zware spijsoffer niet genoemd, maar wel de functie daarvan. Daar staat... In vers 13 van Hebreeën 13, zo laat ons dan, zeker op vrijdag geschreven, ik weet het niet, maar zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende, want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. En dit spreekt over het uitgaan buiten de legerplaats, waarbij de legerplaats primair de aanduiding is van Jeruzalem. En daarom ook de aanduiding is van het Jodendom en dus het Oude Verbond. In bredere zin is het de aanduiding van de hele oude schepping natuurlijk, dat is zo. Het Oude Verbond was gelegd op een oude schepping, dus het hangt met elkaar samen. Wij moeten het in de eerste plaats zien in verband met Israël en het Oude Verbond, want daar gaat deze hele Hebreeënbrief over. Tot de laatste vers aan toe dus. Hè. Laat ons dan uitgaan tot hem, tot Christus, buiten de legerplaats, want Christus was ook niet welkom in de kerk van die dagen. Ik bedoel dus het Jodendom. Ja, je kunt zeggen, hij had die kerk, die godsdienst had hij zelf gesticht. Dat is de enige die hij ooit gesticht heeft overigens. Maar daar was hij zelf niet in welkom. Hij werd er buiten geworpen. Nou, dat was voor Paulus geen probleem. Hij zegt, laten we ook maar mee naar buiten gaan dan. Zit altijd goed. Hè? Ja. Laat ons dan met hem uitgaan buiten de lege plaats. En dan vers 15, laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam beleiden. Dat wil zeggen dat de offers die wij brengen, die komen niet uit onze portemonnee, maar die komen uit onze mond. Hè? Ja. Ja, offers aan God, daar hebben we het over, hè. Dat komt uit onze mond. Want met het hart gelooft men. En met de mond beleidt men ter zaligheid, Romeinen 10, hè. En zo hier ook, de offers die wij brengen, die komen uit onze mond. De lieflijke reuk voor de Heer bestaat uit geestelijke dingen. En dus uit dat wat niet gezien, maar wat wel gehoord kan worden in dit geval. Namelijk het woord, offerande des lofs, namelijk de vrucht der lippen die zijn naam beleiden. De bedoeling is dat onze eerste offers komen uit onze mond. En daarna komt vers 16 namelijk, en vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet. Dus dat zal ik nou ook maar even niet doen. Hè? Ja, ik moet op mijn pennenmeester denken. Nee hoor, dat denk ik nooit dan, echt niet. Maar, nou, de meester wel, maar de penningen niet dan. Is dat zo beter? Goed, nou, maar de eerste offers die wij brengen komen uit onze mond. Dat is een lieflijke reuk, de Heer. U ziet, wij zijn priesters, want de offeren is een priesterlijke taak. God heeft ons gemaakt tot koningen en priesters. Dat is wat de schrift van ons leert. Niet alleen wordt dat gezegd van Israël, maar het wordt wel degelijk ook toegepast op de gemeente, op ons dus. Offers. Kijk, en het spijsoffer werd gebracht tot de priesters. En de priesters namen een deel, dat was bestemd voor God, maar een ander deel was bestemd voor Aaron, die in beeld is van de Heer Jezus. En de rest was bestemd voor de zonen van Aaron, voor de priesters zelf. En daaruit volgt een heel merkwaardige gedachte. He? Want we zijn nou in een kring rondgeredeneerd, hoor. Dat betekent dat wij ons leven wijden aan de Heer. Wat bereiden voor de Heer. Wij geven het ook aan hem. Maar waar komt het uiteindelijk terecht? Ja, bij de priesters. En wie zijn dat? He? Ja, dat zijn we zelf. Nou ja, onder andere. Onder andere. Maar het is natuurlijk zo dat die priesterlijke dienst van de gelovigen, het feit dat hij zijn leven, zijn lichaam stelt als een offer, dat een uitwerking heeft voor de zonen van Aaron. Dat wil zeggen voor al onze medegelovigen, onze medepriesters. Sowieso, hè? Voor ons allemaal. Maar tegelijkertijd dus ook voor onszelf. En dat is exact wat de schrift leert. Namelijk dat wij wel degelijk beloning ontvangen voor de gave die we gegeven hebben. Maar let op hoe ik het zeg. Dit offer waarover hier gesproken wordt is inderdaad een gave. Een gave veronderstelt geen betaling. En toch is het zo dat we daar wat voor terug ontvangen. Want het blijft waar dat wij allen geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus. Om weg te dragen hetgeen door het lichaam geschied is. Het zij goed, het zij kwaad. Dat wil zeggen dat we wel degelijk beloning ontvangen voor datgene wat het leven van Christus door ons heeft kunnen doen. Op de voorgeschreven wijze uiteraard. Zodat we daar toch zelf weer de vruchten van plukken en de kroon zullen ontvangen. Het eigenaardige is namelijk dat we deze waarheid de hele Bijbel door tegenkomen. Dat is de waarheid van wie heeft zal gegeven worden. En wie niet heeft van hem zal genomen worden enzovoort. Het werkt precies de verkeerde kant op. Hè? En op andere plaatsen van wie zijn leven zal willen behouden zal het verliezen. En wie het zal opgeven, wie zijn leven haat in deze wereld zal het behouden. Je krijgt weliswaar een ander leven, dat staat daar trouwens ook in de grondtekst. Maar in ieder geval, het is het principe van het opgeven, en dat is echt een geven, niet verkopen. Het opgeven om er vervolgens toch rijkelijk voor beloond te worden. Dat is heel eenvoudig, want hier in deze wereld ziet het er echt uit als opgeven. We geven iets op wat een natuurlijk mens nooit zou opgeven. En wat voor de natuurlijke mens het meest belangrijk is, dat geven wij weg. Hè? Als het goed is. Maar we krijgen er iets heel anders, we krijgen er wat voor terug. Niet iets heel anders, maar het is in ieder geval op een heel andere plaats dat we het terugkrijgen. En in een heel andere positie. Hè? En daar gaat het maar om. Zo is het hier in feite ook, want degene die hier offert is in feite een gewone sterveling. Die brengt de gave aan de Heer. Maar degene die het terug ontvangt is de priester. In een andere positie, als een dienstknecht van de levende God. En zo is het met ons ook als gelovigen van het Nieuwe Verbond. Wij geven wat aan de Heer, maar het blijft waar dat wat we ook opgeven hier, we zullen het honderdvoudig weder ontvangen uit zijn hand. Wat dan ook, hè? Dat zit hier allemaal in opgesloten. Nou, dat was vers 3. Wat nu overblijft van het spijsoffer zal voor Aaron en zijn zonen zijn. Het is een heiligheid der heiligheden van de vuuroffering des Heren. Dat wil zeggen, dat wat Aaron en zijn zonen eten, was van de Heer. Maar ze hebben deel aan dat wat voor de Heer bestemd is. Begrijpt u wel? Ze hebben deel aan het leven van de Heer. Spijzen is in principe leven. Daardoor wordt het in ieder geval het leven onderhouden. Maar de priesters delen in dat wat aan de Heer gegeven werd. En daarom hebben ze gemeenschap met de Heer en delen ook zijn leven. En dat is ook weer een beeld van de gelovigen. Nou, en dan krijgen we vanaf vers 4... Een uitsplitsing, dat wil zeggen, er zijn verschillende wijzen waarop zo'n spijsoffer gebracht kan worden. Ik heb tot mijn vermaak gezien dat de vertalers het ook niet al te goed begrepen. En dat zeg ik zo, omdat ik het zelf ook niet al te goed begrijp. Want het is namelijk zo dat dit offer op 4 verschillende wijzen gebracht kan worden. In de eerste plaats wordt er gesproken over dat het rauw gebracht wordt. Dat is namelijk... vers 1, 2 en 3, dat is wat we net besproken hebben. Daar wordt meelbloem bereid en er wordt verder niks mee gedaan. Er wordt alleen olie opgegoten, misschien wordt het nog gekneed ook, dat kan best zijn, maar dat staat hier allemaal niet. Daar gaat het nou maar om. Het is meelbloem, dat wil zeggen als je precies doet wat hier staat, dan heb je een hoopje meelbloem en op een hoop zo uit het puntzakje, weet je wel. Hè? En dan... olie eroverheen, wierook eroverheen, dat is dan dat. Dus dat is puur rauw, verder niks mee gebeurd. Wordt zo aan de Heer gegeven, het is nog een lieflijke reuk ook. God accepteert het zo, zonder dat er verder wat mee gebeurd is. Kijk, en dat is het eigenaardige natuurlijk, maar dat geldt voor ons ook, hè. God accepteert ons zoals we zijn. Ja, wij accepteren elkaar natuurlijk niet zoals we zijn, dat we... hè? Of wel? Nou ja, goed, daar zullen we het nou maar niet over hebben verder. Hè? Maar in ieder geval, de Heer accepteert ons wel zoals wij zijn. Want dat is dat wat hij zelf bereid heeft feitelijk. Hè? Is verder niks mee gebeurd. Rauw, ruw. Wat ik soms voor uitdrukkingen al gehoord heb op bijbelstudies van mensen die pas tot geloof gekomen waren, die de bijbelse terminologie en zeker onze evangelische terminologie niet kennen, hè, en die dan toch bijbelse waarheden willen uitdrukken. Nou, ik heb wel eens in banden moeten knippen, dat ik denk van, nou, daar kan ik er niet op laten staan. Ik heb wel eens iemand horen vloeken, zelfs in een gebed. Dat is echt waar. Ja, niet zo'n erg grote, zal ik dan maar zeggen, maar nou ja. Dat is echt wel gebeurd, ja. Ja, dat kan voorkomen. En echt, ik heb er niks van gezegd hoor, heus niet. Dat verandert vanzelf wel, daar ben ik echt niet bang voor. Maar ik vind het wel mooi als mensen komen zoals ze zijn. Met hun gebrekkige vocabulaire, zal ik dan maar zeggen. Hè. Niet iedereen heeft een vandalen gegeten. Maar dat geeft er niet zoveel. God accepteert ons zoals we zijn. En ook al weten we ons dan niet goed uit te drukken... dat maakt op zich helemaal niks uit. God accepteert het, zoals wij zijn. Maar de bedoeling is natuurlijk wel degelijk dat leven wat wij in Christus ontvangen hebben, tot uitdrukking komt, dat er wel degelijk wat verandert. Dat betekent niet dat we allemaal netjes zonder accent gaan praten, want dus zo bedoel ik het natuurlijk niet. Hè? Maar in ieder geval is er een verandering en zo is het hier ook. Want er wordt vervolgens gesproken over een verdere bereiding van dit spijsoffer, feitelijk op 3 verschillende manieren, vanaf vers 4. Even kijken op mijn aantekening, dat is het makkelijkste te vinden. Want daar vinden we vanaf vers 4 dat het gebakken wordt in de oven. Vanaf vers 5 wordt het bereid in de pan. Ik zeg niet gebakken, want dat kan ik niet zeggen. Maar daar kom ik zo nog even op terug. Op 5 en in vers 7 spraken van het bereiden in een ketel. Maar laten we ze maar één voor één bespreken. Er staat in vers 4. En als gij offeren zult een offerande van spijsoffer, een gebak des ovens, het zullen zijn ongezuurde koeken van meelbloem. Dat wil zeggen, hier wordt het bereid wel degelijk van meelbloem. Dus het is weer meelbloem, het zijn dezelfde ingrediënten. Maar nu wordt van dit meelbloem koeken gebakken. In de oven. Nou, dat is niet zo moeilijk om te begrijpen wat dat is. Omdat meneer Trommiers, hè, ons daar wel bij helpt, want een oven blijkt namelijk te zijn de uitdrukking van oordeel. Dat is heel gemakkelijk. Een oven is in de Bijbel meestal een vurige oven. Dat is de uitdrukking. Hè? En denk maar weer aan Matthäus 13, daar hebben we, ben ik weer terug in de standaard hoofdstukken. Hè? Daar wordt ook gesproken over dat wat buiten geworpen wordt in de vurige oven. Waar wening is en knessing der tanden. De vurige oven is dus ook een beeld van de poel des vuurs, uiteraard. Maar het is zo, omdat het algemeen de uitdrukking is van oordeel. Een vurige oven. Waarbij het niet alleen gaat om het vuur, maar ook om het opgesloten zijn. Dat wil zeggen, het is een betrekkelijk interne aangelegenheid. Iets gaat in de oven moet ook dicht. En u weet, ik heb er niet zoveel verstand van, gelukkig. Maar ik heb wel eens geleerd dat als je een cake bakt in de oven, hè, dat mag dat ding niet open, geloof ik, hè? Nee, hè? Ik moet even luisteren wie er verstand van heeft, want die laten we eens een keer een cake bakken. Hè? Nou, maar in ieder geval die oven moet... Ja, waarom dat komt, dat weet ik niet. Dat is een technische aangelegenheid natuurlijk. Dat kan me ook helemaal niet schelen. Maar het ding moet dicht blijven, anders lukt het niet. Moet afgezonderd worden... He? Niemand mag er naar kijken. He? Nou ja, wij maken er natuurlijk een ruitje in. Dat is een oven en verlichting en zo. Maar het principe is natuurlijk dat het opgesloten wordt, afgezonderd wordt en daardoor het vuur gaat. Ik weet het niet, maar ik heb zo'n idee dat bijvoorbeeld de apostel Paulus zoiets heeft meegemaakt. De man die kwam tot geloof, nou ja, tamelijk geforceerd, maar in ieder geval de heer greep hem gewoon, hè, en hij kwam toen tot geloof. En de heer heeft hem afgezonderd. En ik denk niet dat het prettig voor hem geweest is. Het was een man die over het algemeen met mensen optrok en met mensen omging, al voor zijn bekering en uiteindelijk daarna vanzelfsprekend ook. En ineens werd hij afgezonderd. En het heeft jaren geduurd, feitelijk, voordat de Heer hem gebruikte, ook vervolgens in zijn dienst. Voordat hij daartoe gereed was. Er wordt van hem gezegd dat hij afgezonderd was, inderdaad in de woestijn. Dat is sowieso een kwestie van afzondering en van hitte. Zodat het ook als een oven beschouwd kan worden. Maar hij is in ieder geval afgezonderd, buiten de invloeden van de normale wereld, zal ik maar zeggen. En daar gevormd. Daar gereed gemaakt. En pas daarna was hij beschikbaar, was hij gereed voor het werk waartoe God hem geroepen had. Het is maar een voorbeeld. Maar het gaat om het principe dat iets afgezonderd wordt en daar gelouterd wordt. Want zo moet u dat zien. De bedoeling is niet dat het verbrandt in de oven. Maar de bedoeling is dat het daar gelouterd wordt, gereed gemaakt wordt enzovoort. En omdat het hier om gebak gaat, komt het er later weer uit. Want u moet niet denken dat alles wat in de oven geworpen wordt er later gereed gemaakt en uitkomt. Want laat ik dat dan maar weer zeggen, het schiet me ineens weer te binnen. Dat dit hele beeld van de oven waarin iets bereid wordt totdat het gereed is, ook gebruikt wordt door hen die de leer der alverzoening aanhangen. En die zeggen, nou, iets wordt buiten geworpen in de vurige oven, waar wening is en knessing der tanden, maar zeg maar, in een oven wordt het gereed gemaakt, en als het gereed is, komt het eruit, en dat is dan goed. He? En zo wordt men dan alsnog behouden. Want vuur dient immers ter loutering, als iemand dan geworpen wordt in de poel des vuurs, wordt hij daar gelouterd, en als het gelouterd is, dat kan wel lang duren misschien, maar als het gelouterd is, dan is het... Ja, nee, maar zo wordt dat gezegd. Ik vertel het nu kort. Maar zo is het natuurlijk niet. Een oven dient niet altijd tot gereed maken van iets. Want een oven dient ook gewoon tot verbranding. Want wat zet je in de oven? Ja, wij hebben allemaal van die elektrische dingen tegenwoordig. Of op gas. Hè? We zijn allemaal aan het gas. Maar wat gooi je in de oven? Ja, dat hangt er vanaf waar. Hè? Als je het onderin gooit, dan gooi je kolen in, als het goed is. Hè? Of hout, of weet ik veel. Maar in ieder geval, dat wat verbrand moet worden, dat wordt daar helemaal niet gelouterd, dat verbrandt daar. Dat is een belangrijke waarheid, hoor. Een oven, een vuilverbrandingsoven, dient niet tot loutering. Dan misschien dat het er mede voor gebruikt wordt tegenwoordig, maar in principe gaat het om het wegdoen van de rubbish. Dan moet je af, dat verdwijnt, wordt buitengeworpen, wordt verbrand in de oven. Dat is wat de schrift ons over dit onderwerp leert. Maar hier gaat het om een bereiding, ook door vuur, ook door een oordeling, maar met een positief resultaat. Dat hoeft er niet te zijn, Ik heb ook wel eens wat thuis in de oven gehad, wat geen positief resultaat opleverde, helaas. Het ging vanuit de oven zo de vuilnisbak in, zal ik dan maar zeggen. Hè? Ja. Nou. Nee, ik zal niet in details treden. Dat kan ik trouwens niet, want die weet ik ook niet. Maar dat kan, hè. Maar normaal gesproken gaat het hier om iets wat niet verbranden moet, maar wat bereid moet worden tot een lieflijke reuk.
Als ik dat vormgeef bij elke ezel,
ja.
Dan wordt het dus zoiets gemaakt dat men het niet werkt kan.
Ja.
Dat zei dat het vloedbaar wordt. Als we dan een screen.
Of in ieder geval zacht genoeg dat het. Gebruikt wordt om te vormen. Ja, inderdaad. Maar ja, dat is het nou. Je kunt veel dingen doen met een oven. Hè? Zo ligt het nou eenmaal. En er zijn zelfs dingen die eerst gespoten worden, bijvoorbeeld. Hè? Ja, het frame van een fiets, bijvoorbeeld. Hè? Spuiten we eerst en daarna moet het in de oven. Hoe noemen ze dat? Moffelen heet dat, geloof ik. Hè? Maar in ieder geval, daar wordt het heet gestookt om het te harden. Want dat kun je ook doen. Je kunt iets in de oven doen om het zacht te maken. Maar je kunt ook iets in de oven doen omdat je het juist extra hard wil hebben. Heb je ook een oven bij nodig. En nog wat meer. Nog een beetje water natuurlijk. Beeld van het woord van God. Hè? Dus ik bedoel maar, er zitten genoeg beelden in. Maar het is een veelzijdig beeld. Maar in ieder geval heeft het te maken met oordeel. Dat sowieso. En een oordeel heeft niet altijd een doel om iets te louteren. Het heeft ook het doel om iets weg te doen. Dat kan net zo goed. Maar hier gaat het om de vormgeving en het gereed maken van deze maaltijd. En dat in afzondering. Dat is het kenmerk van een oven. Het is in afzondering. Het ding moet dicht. Het wordt dus genoemd een gebak des ovens. En dan verder in vers 4. Het zullen zijn ongezuurde koeken van meelbloem. Dat wil zeggen, koeken. Daar hebben we, dacht ik, de vorige keer over gesproken. In verband met het dankofferal. Even rondkijken. Dus ik kan het allemaal niet onthouden hoor. Maar het zullen zijn ongezuurde koeken. Koeken is een beeld van lijden wat nieuw leven voortbrengt. Dat is nu eenmaal zo. Het betekent ziek zijn, maar in de betekenis van barensweeën hebben. Het is een tamelijk gezonde ziekte, zou ik willen zeggen. Het brengt namelijk nieuw leven voort. Dat is de betekenis van dat woord wat hier vertaald is met koek. Ja. Kan ik ook niet helpen. Ik denk dat mensen alleen maar Hebreeuws geleerd hebben aan een of andere school die zich verder niet met de Bijbel moeit. Die zullen wel schrikken van dit soort uitspraken over het Hebreeuws. Maar wij wennen er langzamerhand voor aan. Wel, ongezuurde koeken van meelbloem staat er met olie gemengd. Daar heb je het weer. Daar moet dus ook olie op. En dan staat er volgens en ongezuurde vladen met olie bestreken. En vladen hebben we dan dus ook besproken. Want Een vlaai heeft te maken met eigenlijk met leegte. Dat is wat het woord eigenlijk betekent. Het woord vlaai, rakiek, houdt verband met het woord rakia. Dat is namelijk het uitspansel uit Genesis 1. Het is dat wat uitgespannen is. Daarom gaat men ervan uit dat deze vladen een gat hadden in het midden. En sommige commentaren die zeggen dan ook dat dit woord vla betekent dat het doorstoken is. Maar dat is heel insinuerend, of hoe moet ik het zeggen, heel suggestief vertaald. Omdat ze daarna vervolgens van toepassing brengen op de Heer Jezus die doorstoken was enzovoorts. Maar u moet goed begrijpen dat we hier helemaal niet spreken over de kruisiging. En zelfs niet over de opstanding, maar over dat wat daarna komt. Zie je? En deze vladen zijn een beeld aan de ene kant van het oude lichaam waarin nieuw leven is. Het oude wordt uitgespannen, het oude is namelijk hol, dat is de betekenis en het bevat iets. Net zo goed als het uitspansel een holte is waarin iets is. Want het uitspansel is gewoon de hemel. En in de hemel is God, Christus, de troon enzovoorts, ja. Zelfde Hebreeënbrief is dat uiteraard. Hè? Ja, er staat in Genesis 1, God noemde het uitspansel hemel. Er is geen verschil tussen hemelen of het uitspansel. Het zijn volstrekt dezelfde begrippen. Het gaat erom dat daarin iets is, namelijk God. En precies datzelfde begrip wordt hier toegepast op ons, op de gelovigen, op degenen die met Christus zijn opgewekt. Voor zover daar lichaam is, voor zover daar een gedaante is, wordt het genoemd hier een vlaai Namelijk, dat wat uitgespannen is, dat wat een leegte is, want het moet op een of andere wijze gevuld worden. Het moet op een of andere wijze een inhoud krijgen. En daarom staat er ook met olie bestreken, want het is uiteraard weer de uitdrukking van een zalving. Dat is de positie van ons immers. Ons oude lichaam, onze oude mens, wordt ondergeschikt gemaakt aan het nieuwe leven wat we door de Heilige Geest ontvangen hebben. Eigenlijk moet ik het anders zeggen, het nieuwe leven is de Heilige Geest. Dat is wat we ontvangen hebben en dat is waarmee wij gevuld worden. Dat is de betekenis van dat woord fly. Dus het zijn koeken of ongezuurde vladen met olie bestreken en het wordt bereid in de oven, dat wil zeggen in afzondering. En dan gaan we verder met vers 5, waar staat, en indien uw offerande spijsoffer is in de pan gekookt, maar u ziet dat het woord gekookt schuin gedrukt staat. Dat staat het dus niet. En ik geloof ook niet dat het goed is, want ik ga maar even naar hoofdstuk 6, Leviticus 6, vers 21. Want daar wordt ook gesproken over het spijsoffer in Leviticus 6. Het gaat over een speciaal soort spijsoffer trouwens daar, maar dat doet er nou niet toe. Maar daar staat in vers 21, het zal in een pan met olie gemaakt worden. Een pan met olie. En het lijkt mij dat het woord koken bij ons niet de associatie met olie oproept, als ik het goed heb. Bij koken denken wij aan water, hè? Niet? Maar hier gaat het niet om water, hier gaat het om olie. Het wordt bereid in de olie, dus het lijkt mij dat het een soort oliebollenbakken is. Alleen dan ongezuurde oliebollen. Ik heb geen idee hoe hard die dingen dan wel niet zijn. Hè? Nou ja, ik heb eens oliebollen gehad, maar nee, goed, dus over. Maar in de pan bereid, gewoon, hè, niet gekookt. Maar gewoon in de pan gefrituurd voor mijn part. Ik weet niet hoe je dat zeggen moet, maar zoiets moet het dus zijn. Hè? Maar in ieder geval in olie. In een pan. En die nu offerande, dus weer Leviticus 2 vers 5. En die nu offerande spijsoffer is in de pan. Zij zal van ongezuurde meelbloem met olie gemengd zijn. En dan breekt ze in stukken. Ja, dat zal vast wel. Want het lijkt me dat het bijzonder hard wordt. Hè? Breekt ze in stukken en giet olie daarop. Het is een spijsoffer. Wel, ik zou graag willen weten wat dat wil zeggen. Dat het, waarom het in de pan bereid wordt. Wat daar de betekenis van is. Ik weet het niet precies. Ik weet wel dat op deze wijze inderdaad hele harde, dikke stukken bestaan. En daar wordt van gezegd, breekt het in stukken en giet olie erop. Het is een spijsoffer. En nou is de vraag, waarom wordt het in stukken gebroken? Ja, dat is van belang hoor. Dat is een oude vraag hoor, die heb ik al eerder gesteld in verband met een heel ander onderwerp. Ik zit er een ijverig te knikken. Hè? Ja, juist, ja. Inderdaad, om het uit te delen. Dat wil zeggen, de priester moest er een hand van nemen en je moest het op het als gedenkoffer aansteken op het altaar en de rest was voor de priesters. Dus er was een heel praktische reden waarom het verdeeld moest worden. Wel snijden kun je zoiets niet, daarom wordt het gebroken. Misschien wel gehakt, maar ik weet niet hoe dat werkt, maar in ieder geval met geweld. Maar in ieder geval, het moest gebroken worden omdat het verdeeld zou worden. Het had verschillende bestemmingen. En precies datzelfde is waar voor het brood van het Nieuwe Testament, het brood des Nieuwe Testaments, namelijk het avondmaal, dat is precies hetzelfde geval. Dat wordt gebroken in de eerste plaats omdat het nou eenmaal uitgedeeld moet worden. En omdat het ongezuurd is en dus hard, dat snij je ook niet, dat breekt vanzelf. Dat is de enige manier om het kapot te krijgen. Hè? Maar voor de betekenis blijft het één geheel. En dat is wat u moet vasthouden. Ik ga er met zoveel nadruk op in. Omdat bij verbroken denken wij bijna altijd aan de kruisiging. En dat is ten onrechte, daar werd niks verbroken. En er staat er uitdrukkelijk. Het gaat niet om iets wat kapot gemaakt wordt, het gaat om iets wat heel is, wat een duidelijke eenheid is. Het kost ook moeite om het te verdelen, juist omdat het een eenheid is. En van dat brood wordt gezegd in 1 Korinthe 10, dat het één brood is. Zo zijn wij velen één lichaam. Hoewel het verdeeld wordt, is het voor de betekenis één. En dat is met dit spijsoffer uiteraard ook zo. Er staat, breekt ze in stukken, jawel, omdat het natuurlijk verdeeld moet worden. Zie? Maar voor de betekenis blijft het gewoon één geheel. Dat is nou juist het kenmerk van het opstandingsleven, dat het een eenheid is. Daarom zijn wij als broeders en zusters ook met elkaar één in Christus. We zijn niet verdeeld, we zijn één. Dat is wat de Heer bad en dat is wat ook vervuld werd. Ik wil dat zij één zijn. Niet ik wil dat zij zich tot eenheid maken. Dat is wat men er tegenwoordig van maakt. Maar er staat, ik wil dat ze één zijn. Het was een gebed van de Heer zelf en dus ook in de naam van de Heer en dus is het verhoord. Wij zijn één. Leden van één en hetzelfde lichaam. Zie? Dus zo moet u dat zien. Breek het in stukken, ja, om het uit te delen. En giet olie erop, het is een spijsoffer. Maar het gaat om die ene koek of die ene vlaai of wat het maar is. Die gezalfd is en die de uitdrukking is van het nieuwe leven. De uitwerking daarvan, het toebereid leven voor de Heer. En dat hebben we allemaal gemeenschappelijk uiteraard. Als priesters, zou ik maar zeggen, hebben we daar allemaal deel aan. Het gaat om een collectieve waarheid. Wel, dan ga ik verder naar vers 7. Waar staat, en zo uw offerande spijsoffer des ketels is, het zal van meelbloem met olie gemaakt worden. Nou, daar heb ik ook lang over zitten praktiseren. Maar het lijkt mij dat het hier in vers 7 inderdaad gaat om koken.
Hè?
Ja, dan kom ik er namelijk niet meer uit, want dan weet ik niet meer het verschil met het voorgaande. Hè? Vers 5 was al een pan. Vers 5 was een pan met olie en in 7 is het een ketel. En bij een ketel denk ik in ieder geval een pan met water. Of dat correct gedacht is, weet ik niet. Want daar moet je altijd heel voorzichtig mee wezen met die vertalingen natuurlijk. Maar ik weet ook niet wat voor een soort maaltijd daar dan uitkomt. Hoor. Daar heb ik ook geen idee van. Hebben jullie dat wel eens geprobeerd?
Ja,
kan dat?
Zeker.
Hè? Ja, natuurlijk. Ja, meel. Ja, natuurlijk. Ja, kneuters. Macaroni. Hè? Niet? Dat is ook zoiets als van meel wordt gemaakt. Ja, het kan dus inderdaad wel, ja. In de ketel. In ieder geval, dat, ik kan er niet anders van maken. Dit moet bereid zijn in water. Wel, het andere werd bereid in olie. Dat is geen probleem, want die olie is natuurlijk een beeld van de geest, van het opstandingsleven enzovoorts. Waardoor ons leven bereid wordt. Maar hier hebben we te maken met dat wat bereid wordt in water. Nou, dat is niet zo moeilijk, want water is een beeld van? Van het woord. En dus ook van de geest. Jazeker, want het woord is weer door de geest voortgebracht. En water is dus net zo goed een beeld van de geest. Maar meer speciaal dus van het woord. Wat immers onzienlijk is, maar wat gehoord moet worden, hè? En daarom heet het ook geest. Dat is vers 7. Zo uw offerande spijsoffer des ketels is, het zal van meelbloem met olie gemaakt worden. Dus toch komt er olie bij aan te pas bij de bereiding, maar het wordt bereid in water, namelijk door het woord van God. En dat blijft natuurlijk waar, dat wanneer wij gereed gemaakt worden voor een dienst aan de Heer, wanneer we in die dienst staan, dan heeft dat iets met, niet alleen met olie te maken, maar ook met water, met het woord van God. Het moet aan de eisen van Gods woord voldoen, en bovendien moet het woord in ons wonen. In ons trekken, als het ware. Moet ervan doordrenkt zijn. Dat is ook 1 Korinthe. Niet meer 11, maar 12 inmiddels. Hè? Wij zijn alle in één geest gedoopt. En door één geest gedrenkt. Dat wil zeggen, wij drinken aan diezelfde geest. Dat is water in dat geval, uiteraard. In dat beeld daar. 1 Korinthe 12, en dat spreekt nog steeds over de eenheid van de gemeente als lichaam van Christus, speciaal in verband met de dienst die wij hebben, want 1 Korinthe 12 spreekt over de geestelijke gaven die daar zijn. Gaven die besteed worden uiteraard in zijn dienst. En in dat verband staat er, het is maar één lichaam en wij zijn vele leden, verschillende leden dus, maar we zijn één lichaam door één geest, enzovoort. Met andere woorden, we zitten samen in de ketel. We worden daar bereid. Tot één maaltijd, ja, zo ligt het ongeveer, hè. Dus vers 8, dan zult gij dat spijsoffer, het welk daarvan zal gemaakt worden, de Heere toebrengen. Dat wil zeggen, aan de Heere toebrengen. En men zal het tot de priesters doen naderen, die het tot het altaar dragen zal. En de priester zal van dat spijsoffer deszelfs gedenkoffer opnemen en op het altaar aansteken, dus een vuuroffer, tot een lieflijke reuk den Heren. Dat wil zeggen dat het precies eender behandeld wordt als alles, al het andere. En de vers 10, en wat overblijft van het spijsoffer zal voor Aaron en zijn zonen zijn. Het is een heiligheid der heiligheden van de vuurofferen des Heren. En dan vers 11, geen spijsoffer dat gij de Heren zult offeren zal met decem gemaakt worden. En met decem is bedoeld zuurdecem, hè? Dat staat er, want van geen zuurdecem en van geen honing zult gij lieden de Heren vuuroffer aansteken. Bij decem wordt dus gedacht aan het normaal gebruikelijke decem. En het normaal gebruikelijke decem is een decem deeg dus, waarin zuurdeeg gedaan wordt. En daarvan wordt gezegd, nee, dat mag niet. Geen spijsoffer dat gij de Heren zult offeren zal met zuurdecem gemaakt worden. En van geen honing zult gij lieden de Heren vuuroffer aansteken. Dat er geen zuurdecem in mag, dat is vanzelfsprekend. Zuurdecem is een beeld van de oude mens, van de zonde, van valse leer en noem maar op. En dat is uiteraard, daar is God inderdaad niet mee gediend. Ja, dat komt er inderdaad bij. Zuurdecem is deeg eigenlijk van gisteren. Sommigen zeggen van eergisteren. Maar in ieder geval, het is van vroeger, het stamt van vroeger. Daarom speelt zuurdecem een belangrijke rol in de schrift, omdat het de waarheid illustreert dat wat er ook fout gaat in deze wereld en of in de mens, het komt door gisteren. Het komt door wat vroeger gebeurd is. Dat van vroeger zit nog in ons. Dat spreekt over ons persoonlijk. Dat wil zeggen, wij zijn zondaar omdat onze ouders dat waren. Hè? We zijn in zonde ontvangen, zal ik dan maar zeggen. Hè? Kunnen we weinig aan doen. In nog verder terug wordt er gezegd dat de mens een zondaar is omdat hij nou eenmaal uit de aarde aards is. Dat wil zeggen, voordat de mens, deze mens, Adam dus, er was, was er al zonde. Namelijk, Adam werd gemaakt uit de aarde, hij was uit de aarde aards en daarom keert hij tot de aarde weder. Namelijk, daarom gaat het ook fout met hem. Dat wil zeggen dat de oorsprong van de zonde, of nou, ja, ik kan het niet nauwkeurig genoeg zeggen, maar dat de reden waarom Adam zondigde onder andere is, dat hij uit de aarde aards was. Ik kan nou niet diep op ingaan, dat hoeft geloof ik ook niet in dit verband. Maar in ieder geval, de oorzaak voor zijn val ligt al voor zijn bestaan. Ligt in deze oude aarde zelf, die zondig is. Want dat zegt de schrift nou eenmaal. Heel de zienlijke wereld is vergankelijk. En Adam werd gemaakt uit deze zienlijke wereld, de stof der aardbodem, en dus keert hij daartoe weder. Dat staat er gewoon in de Genesis, of het geloven, dat is nou even het punt niet.
De vormen van de offers die zijn wel verschillend, maar eigenlijk het offer aan dezelfde, meelbloem en olie blijft gelijk.
Dat blijft allemaal gelijk.
Er is geen olie en er is ook geen meelbloem, als het niet eerst al ergens uit bewerkt was.
Ja, precies. Precies, het zijn niet meteen de producten die in de natuur voorhanden zijn, maar het gaat om bewerkte artikelen. Zie, en dat is van groot belang. En dat hangt samen met het zuurdecem, met die waarheid van het zuurdecem. Want dat wat voor God aangenaam is, is niet dat wat deze natuur zomaar produceert. Er is een bewerking opgevolgd. Het heeft een bepaalde weg moeten ondergaan. In het algemeen is dat altijd de weg van vernedering, van lijden. Zowel bij de olie is dat het geval als bij de meelbloem. Bij meelbloem gaat het gewoon om tarwe, zal ik maar zeggen, die gemaaid is en die gedorst is en die gemalen is enzovoorts. Hè. En bij olie gaat het om, laten we zeggen, olijfolie. Het gaat om plantaardige olie uiteraard, hè, die op dezelfde wijze tot stand komt, namelijk de oogst van, laten we zeggen, olijven, om het daarbij te houden, die vervolgens geperst moeten worden enzovoorts. Het is allemaal een weg van dood en opstanding, maar in ieder geval de weg van vernedering. Dat wat deze natuur zo produceert, wordt in het algemeen gesproken niet gebruikt. Zo moet ik het zeggen. Zie? Want hoe dan ook, dat wat deze wereld produceert is van gisteren afkomstig en gisteren was het verdorven, dus vandaag is het dat ook. Het werkt altijd door en uiteindelijk wijst dat zelfs terug tot op de oorspronkelijke schepping, de oerschepping zoals we dat gewoonlijk noemen in Genesis 1 vers 1. Die woestheid en ledigheid en duisternis werd, maar die daarna wel weer licht werd enzovoort, wel toebereid werd in de zeven dagen. Maar het bleef die oude wereld van voor Genesis 1 vers 2... die namelijk in zonde gevallen was. En het bleef in de macht van de zonde. En dat wordt geïllustreerd in de geschiedenis. Tot vandaag aan de dag. Het is allemaal zuur deze. Maar wat er gebeurt is dat God een nieuw begin gemaakt heeft in de persoon van de Heer Jezus Christus. En in hem is geen zuur deze. En als wij in hem zijn, zijn ook wij ongezuurd. God verwacht geen zuurdeesem. God accepteert alleen dat wat nieuw is, dat wat opgewekt is in Christus. Daarom geen zuurdeesem in het spijsoffer. Vervolgens staat er ook, en van geen honing zult gij lieden de Heere vuuroffer aansteken. Dat wil zeggen, zuurdeesem mocht er niet in, want zuurdeesem is een beeld van de zonde. Ruw gezegd, hè? Maar dat is een beeld van de zonde. En honing mocht er niet in, omdat het precies het tegenovergestelde is. Honing is namelijk de uitbeelding van dat wat God aan de mens geeft. Ja, inderdaad, honing is eigenlijk synoniem met wat in het Nieuwe Testament genoemd wordt de vaste spijs. Honing is de uitbeelding van de geestelijke zegeningen die door het woord van God worden voortgebracht. Ik ga er niet diep op in, want dan verdwaal ik helemaal van mijn onderwerp af, hè. Maar bij andere gelegenheden heb ik dat wel eens uitgelegd. Honing wordt voortgebracht door de bij, nou ja, door de bloemen, maar het is de bij die uiteindelijk de honing tot stand brengt. En ik weet het, dus komt de imker die zegt, nee, dat heet geen honing. Ik ben de naam vergeten, dat heet weer wat anders. Hè? Ja, nectar geloof ik, en dat moet dan weer gemengd worden en zo, en dan moet het geslingerd worden en pas dan is er honing. Dat kan wel zijn, maar dat is wat wij er tegenwoordig van gemaakt hebben. Dat mag best, maar ik heb het hier gewoon over de Bijbelse terminologie. En die is dat bijvoorbeeld, hoe heette die man? Jonathan, Jonathan gewoon ergens een bijennest tegenkomt en er honing uithaalt en dat is dan dat. Dat is niet nectar, dat hoeft hij ook niet eerst te slingeren of dat ze, hè? Ik weet niet wat het is, maar dat moet gebeuren namelijk, zegt men, zegt de imker. Maar hij vindt het gewoon in de natuur. Tjie. Dat wil zeggen, dat heet honing. En als wij dat dan nectar willen noemen, dat kan me niet schelen. Hè? Dat mag best. En zo is met Simpson ook, die vond zelfs honing in een dode leeuw. Ja, zo was het. Moet geen lieflijke reuk geweest zijn, denk ik, wel eens. Maar in ieder geval honing. Maar honing wordt voortgebracht door de bij en een bij is een beeld van Christus. Of beter, een bij is een beeld van het woord van God. Al was het alleen maar omdat een bij in het Hebreeuws de bar heet. In het Nederlands zelfs nog, dar. De bar. En de bar wil zeggen het woord. De bar is het Hebreeuwse equivalent van het Griekse woord logos. Namelijk het woord. In de beginnen was logos. In de beginnen was het woord. In de beginnen was de bar. Of in de beginnen was de bij. En wat brengt het woord dus voort? Nou, honing. Hè? Honing is dat wat het woord van God voortbrengt. Dat is ook heel eenvoudig. Want als je het woord van God eet, letterlijk, hè, als je het boek eet, is het zoet voor het verhemelte en als honing enzovoorts. Hè, want zo ligt dat. Honing is dat wat God de mens geeft. Het resultaat van wat God heeft voortgebracht. En dat is niet wat we aan God geven, want dat betekent dat we het zouden afwijzen. Nee, dat is wat we van God accepteren. Dat gaat niet terug. Houden wij zelf, hè. Dus honing heeft een positieve betekenis. En dat wordt niet in het spijsoffer gebruikt. Wel, dat zijn de algemene regels van het spijsoffer. We zullen het vanmiddag hebben over wat bijzondere regels over bijzondere spijsoffers. In de rest van dit hoofdstuk.